graag de gemeenteraad van maandag 12 september voor geopend verklaren. Ook hier twee verontschuldigingen, Hanne Pape en Davy Geboers. Het eerste punt van de agenda betreft de notulen van onze vorige raad. Kunnen we dat daar vragen of opmerkingen bij zijn? Is de raad akkoord om dit goed te keuren? Unaniem goedgekeurd. Punt 2 betreft de politieverordening, het recreatieverbod op het kanaal wegens blauwalg. Zoals u weet moet deze dan op de eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd. Ik neem aan dat dat geen probleem is. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 3 betreft de brandweerbijdrage van 2015. In juli ontving het gemeentebestuur de afrekening van de brandweerbijdrage voor 2015. Dat betekent werking 2014. En de in aanmerking komende kosten voor 2014 werden bepaald op €489.951. De gemeente Mol heeft als beschermende gemeente na aftrek van het reeds ontvangen voorschot nog recht op €55.903. Deze afrekening is tevens de eindafrekening en vanaf 2015 maakt de brandweerpost Mol deel uit van de hulpverleningszone. Er wordt een gunstig advies van de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Oké, punt 4 betreft de besluit van de gouverneur over de jaarrekening 2020. Zoals er straks reeds toegelicht, er zijn enkele opmerkingen van eerder technische aard en er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om daarvan kennis te nemen. Wij nemen kennis. Oké. Punt 5 hetzelfde, opvolgingsrapportering 2022. Ook hier even vermelden dat dit uitvoerig werd toegelicht op de commissie en dat we vandaag formeel kennis nemen met de gemeenteraad. Kun je dat er hier vragen zijn? Geen vragen. Zitten we bij punt 6, betreft de retributie voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende honden, die de gemeenteraad in het verleden in 2019 heeft goedgekeurd. Er wordt gevraagd om de tarieven aan te passen, aangezien de tarieven die worden aangerekend door de externe partner ook zijn aangepast. En hierdoor is een aanpassing van ons reglement nodig. Er wordt dus gevraagd om het aangepaste reglement vanaf 1 oktober 2022 goed te keuren. Er is een gunstig advies van onze Financiëndienst. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. We zijn toegekomen aan punt 7 op de agenda, betreft de subsidie noodhulp. U kent ondertussen het systeem dat er inderdaad gelden in onze begroting zijn voorzien, of in ons budget zijn voorzien, voor in totaal €6.500 voor noodhulp bij rampen. Op dit ogenblik, op het budget 2022, is er nog €3.250 beschikbaar. Zowel de Verenigde Naties als verschillende nationale en internationale organisaties hebben al aan de alarmbel getrokken en aandacht gevraagd voor de hongersnood in Oost-Afrika. Deze signalen werden ook opgepikt en ter harte genomen door de leden van de Mondiale Raad. En op de vergadering in juni werd de situatie in Oost-Afrika besproken. Na een opeenvolging van droge regenseizoenen dreigt er extreme hongersnood voor de bevolking. Experts spreken van het grootste risico op voedselonzekerheid in 35 jaar. Door het tekort aan regen zijn de oogsten kleiner, is er een gebrek aan diervoeder, de wintervoorraden putten uit, de veestapel verzwakt. En volgens de Verenigde Naties zijn al minstens 60.000 dieren omgekomen en ligt de melkproductie 80% lager dan normaal. De graanproductie daalde vorig jaar met 50-70%, terwijl de productie van maïs de helft daalt. Miljoenen mensen verlaten noodgedwongen hun huizen en akkers op zoek naar water, voedsel en weilanden voor hun vee. En bovendien importeert de regio 90% van zijn tarwe uit Oekraïne of Rusland. En door de coronapandemie stonden de prijzen voor voedsel al onder druk. Sinds de oorlog in Oekraïne is de prijs alleen nog maar scherper gestegen en voor een groot deel van de lokale bevolking is het voedsel op de markten quasi onbetaalbaar geworden. Maar ook hulporganisaties hebben te lijden onder deze scherpe prijsstijgingen en met hetzelfde budget kunnen ze opmerkelijk minder mensen helpen. En bovendien gaat er veel aandacht en de bijhorende financiële middelen momenteel naar het conflict in Oekraïne. De hulporganisaties die strijden tegen de hongersnood in Oost-Afrika dreigen door een tekort aan middelen niet de noodzakelijke hulp te kunnen bieden. En Oxfam Solidariteit België heeft een lopend programma van noodhulp voor de lokale bevolking in het getroffen gebied. Oxfam België is een van de 7 organisaties die samen het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties 12-12 vormen. Daarom adviseert de Mondiale Raad om het budget van €3.250 over te maken aan Oxfam voor noodhulp aan Oost-Afrika. De leden van de Mondiale Raad zijn gecontacteerd en hebben hierover unaniem een positief advies gegeven. En ook aan de Raad wordt hierover een definitieve beslissing gevraagd. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, dank u. We hebben er alles voor gepleit als partij om dat bedrag voor noodhulp dat wij als gemeente voorzien op te trekken bij de volgende begrotingsbesprekingen. Uiteraard is het goed dat we aan noodhulp doen, maar het bedrag van €6.500 per jaar is natuurlijk een minimale druppel op een hete plaat. En die plaat die is effectief heet. Dat gaat hier over echte pure menselijke ellende. Als je dat dan ziet in het kader van de gigantische investeringen die we gaan doen, de renovatie van de Zwaan voor zoveel miljoen en de nieuwe jeugdhuis voor zoveel miljoen, misschien moeten we dat toch een beetje in verhouding zien en dat bedrag volgende keer optrekken.
Oké, nog vragen, opmerkingen, suggesties? Wens te schepen, daarop iets te zeggen?
Koen, wij hebben dat inderdaad al wel bekeken, maar ik vrees dat we heel vaak, of dat het moeilijk gaat zijn om te bepalen wanneer dat onze druppel een klein waterplasje gaat zijn op een heel hete plaat. En ik vrees in onze gemeentebudgetten op deze moment dat er weinig ruimte is, maar we nemen het mee in ons achterhoofd. We zullen zien wat dat we naar een volgend jaar kunnen betekenen. En ik hoop dat er niet te veel rampen meer gaan bijkomen, want daar gaan wij als gemeente dan inderdaad niet zo heel veel het verschil kunnen maken.
Bedankt voor uw antwoord, Lotte, maar ik verschiet er een beetje van eigenlijk. Dat je nu kunt zeggen dat er in de gemeentelijke budgetten weinig ruimte is. Allee, mij lijkt het toch niet zo onlogisch dat die ruimte gewoon vrijgemaakt kan worden. Hè? Want het gaat niet alleen over, ik hoop dat er niet meer te veel rampen bijkomen, maar dit is gewoon een permanente ramp, hè, die al jaren bezig is en nog jaren gaat duren. En ik weet ook wel dat we dat financieel niet gaan oplossen als gemeente Mol, maar het wil daarom niet zeggen dat je iets meer inspanning mocht doen. Hè. En als alle gemeentes dat doen en veel meer instanties en overheden dat gaan doen, dan betekent dat wel iets. Hè. Dan is het geen druppel meer. Hè.
Goed, maar ik denk het antwoord is gegeven. Mag ik noteren dat alle raadsleden akkoord zijn met deze beslissing? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 8 betreft de glasvezelverbinding. In het kader van een gezamenlijke opdracht voor het opzetten van een camerabewakingssysteem samen met de politiezone Balen-Dessel-Mol wordt het stuk aanleg glasvezelverbinding gedragen door de gemeente Mol en het opzetten van het camerasysteem zelf door de politiezone. Het plan voor de verbinding werd opgesteld door onze dienst ruimtelijk beleid, sectie patrimonium en projecten. De uitgave voor deze opdracht wordt inclusief btw geraamd op €271.112. De opdracht wordt afgesloten voor een duur van 48 maanden. En er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een in-house opdracht aan Fluvius. Dit kan worden toegevoegd aan de bestaande raamovereenkomst. Gemeente Mol is aandeelhouder van Fluvius. Is ook toegetreden tot Fluvius Net, wat betekent dat in principe alle telecomactiviteiten werden overgedragen aan Fluvius. Bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden en de raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Aan de Raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 9 zijn we terug bij de verzekeringen. Hetzelfde punt als daarstraks. Alleen gaat het nu over het Luik gemeente. Ook hier 4 percelen die u terugvindt op uw agenda met een totale uitgave voor een periode van 4 jaar voor €805.400. En ook hier wordt aan de Raad gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 10 betreft het aanstellen van een ontwerper wegenwerken in de Populierenstraat, waarbij het gemeentebestuur werken wenst uit te voeren in de Populierenstraat. PITPA wenst tegelijkertijd ook de volgende werken uit te voeren: de aanleg van een gescheiden stelsel in de Populierenstraat en sleufherstel boven de riolering. U vindt de verdere details van het dossier op uw agenda vermeld. Totale raming van de werken wordt geraamd op €7.604, inclusief btw. Het is aangewezen om met PITPA samen te werken in het kader van het samen aankopen en daarvoor werd er een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen beide partijen en aan de Raad. PITPA zal dan de opdracht voeren in naam van de gemeente Mol en aan de Raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 11 betreft een tractorsluis in de Maalderstraat. Omwille van klachten over sluipverkeer, stofhinder en gevaarlijke conflictsituaties met fietsers is het wenselijk om in het tweede deel zijnde tussen de Maalderstraat 138 en de Belkenstraat Groenvinkstraat om die enkel toegankelijk te maken voor landbouw, verkeer en de zachte weggebruikers. Omdat dit onverhardig gedeelte uitsluitend uit landbouwpercelen bestaat en er geen bebouwing aanwezig is, is een tractorsluis een voor de hand liggende keuze. Op deze manier blijven ook de landbouwpercelen langs beide zijden bereikbaar. Er werden tellingen uitgevoerd die uitwijzen dat deze onverharde weg als lokale sluipweg gebruikt wordt. Er is ook een bevraging georganiseerd in april onder de eigenaars van de aangrenzende landbouwpercelen en de betrokken bewoners. En daaruit zijn geen enkele ongunstige reactie gekomen voor het plaatsen van die tractorsluis. Een gunstig advies van onze dienst mobiliteit en de goedkeuring aan de Raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft een gratis grondafstand in de Eksterstraat. Nummer 17, in het kader van een omgevingsvergunning die werd afgeleverd. Er moet een strook grond worden afgestaan die momenteel in gebruik is als openbare wegen is. Betreft 64 centiaar ter realisatie van de rooilijn. Iedereen akkoord? Punt 13, hetzelfde in de Heistraat 26, ook daar in het kader van een omgevingsvergunning. Is de voorwaarde opgenomen dat er een stuk grond van 75 centiaar moet worden afgestaan ter realisatie van de rooilijn. Iedereen akkoord? Punt 14 betreft hetzelfde in de Sint-Leonardusstraat. Een gratis grondafstand voor een stukje van 46 centiaar ter uitvoering van een omgevingsvergunning ter realisatie van de rooilijn. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan gaan we naar het woonbeleid. In punt 15, verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappij. Ik denk dat het dossier hier al een aantal keren is geagendeerd geweest omwille van diverse aspecten. De decreetgever heeft inderdaad beslist dat alle sociale huisvestingsmaatschappijen van rechtswegen, dat de erkenning tenminste van rechtswegen eindigt einde dit jaar, met de bedoeling om vanaf begin volgend jaar enkel nog woonmaatschappijen te hebben die de activiteiten van de huisvestingsmaatschappij en de sociale verhuurkantoren bundelen en die de unieke speler worden per werkingsgebied dat door de Vlaamse regering werd afgebakend. De Vlaamse regering heeft tegelijkertijd voorzien in een overgangsregeling waarbij huisvestingsmaatschappijen een tijdelijke verlenging van hun erkenning kunnen krijgen op voorwaarde dat ze aantonen dat ze zich uiterlijk op 30 juni 2023 kunnen omvormen tot woonmaatschappij of tegen die datum via een herstructurering deel zullen uitmaken van een woonmaatschappij. De huisvestingsmaatschappij in de Kempen hebben allemaal aangegeven dat de omvorming tot de woonmaatschappij in 2022 op dit moment nog niet volledig kan gegarandeerd worden en dat ze bijgevolg een tijdelijke verlenging van hun erkenning wensen aan te vragen. Zelfs met een zeer strakke timing blijkt dat niet voldoende garanties bestaan om met zekerheid te kunnen bevestigen dat de omvorming en de bijgaande herstructurering tegen einde van dit jaar kan worden gerealiseerd. En dit heeft onder meer te maken met de juridische procedures die moeten worden doorlopen en de goedkeuringen die op onderscheiden niveaus moeten worden verleend. Dit hangt tevens samen met het feit dat nog geen volledige duidelijkheid bestaat over het over te dragen patrimonium, dat een zeer groot aantal onroerende goederen moet worden overgedragen, wat een zware werklast met zich meebrengt. Ook is er onvoldoende zekerheid over de vraag of de volledige blauwdruk en het ondernemings- en financieel plan voor de nieuwe woonmaatschappij tijdig klaar zullen geraken. Indien een van deze punten niet volledig rondgeraakt voor het einde van dit jaar en de bestaande huisvestingsmaatschappij geen tijdelijke verlenging van hun bestaande erkenning hebben aangevraagd en verkregen, dan verliezen zij van rechtswegen hun erkenning als huisvestingsmaatschappij en kunnen zij als zodanig niet meer fungeren. Bovendien worden zij dan van rechtswegen ontbonden. De Vlaamse regering heeft een systeem van tijdelijke verlenging ingevoerd om tegemoet te komen aan de maatschappijen die zich tot woonmaatschappij kunnen omvormen tegen 30 juni van volgend jaar, maar die, zoals reeds gezegd, moeilijkheden hebben om de deadline van einde dit jaar te halen. U vindt de voorwaarden onder de welke dat die verlenging kan gebeuren vermeld op uw agenda. Aangezien de ARK en de Molse Bouwmaatschappij niet kunnen garanderen dat zij alle procedures en stappen kunnen doorlopen voor einde van dit jaar, maar erop vertrouwen dat zij voldoende perspectieven hebben om het omvormings- en herstructureringsproces af te ronden binnen de verlengingsperiode, werd beslist om de verlenging aan te vragen. Het juridische stappenplan wordt bijgevoegd. Bij de aanvraag tot verlenging dient een beslissing van de gemeenteraad van elk lokaal bestuur van het toekomstig werkingsgebied toegevoegd te worden. En concreet zullen de ARK en de Molse Bouwmaatschappij in de toekomst de woonmaatschappij Kempen Midden is de voorlopige werktitel vormen samen met de verschillende gemeenten die vermeld worden op uw agenda. Het college heeft al zijn goedkeuring gegeven en vanavond wordt dus ook aan de gemeenteraad principieel goedkeuring gevraagd voor deze verlenging. Iedereen akkoord? Dan zijn we toegekomen aan punt 16. Ik denk dat raadslid Schoofs even zich verwijdert. Waarvoor dank. Punt 16 betreft het opnieuw in het lokaal woonbeleid, het fusieprotocol. Dus sociale huisvestingsmaatschappij, de ARK, sociale huisvestingsmaatschappij, de Molse Bouwmaatschappij en het sociaal verhuurkantoor Noorderkempen. Dus reeds toegelicht hè, wat er allemaal aan het gebeuren is. In een eerste stap diende het werkingsgebied te worden vastgelegd. Op de gemeenteraad van oktober vorig jaar gaf de gemeente Mol aan om aan te sluiten bij een werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij samen met Baarle, Hertog, Balen, Beersen, Dessel, Kasterlee, Lul, Oud-Turnhout, Reti, Turnhout en Vosselaar. De Vlaamse regering heeft de werkingsgebieden ondertussen definitief vastgesteld. En de gemeente Mol behoort inderdaad samen met de 10 vermelde gemeenten tot het werkingsgebied Middenkempen. De verschillende maatschappijen vloeiden hierdoor samen in één woonmaatschappij Middenkempen. De concrete werking van de woonmaatschappij met een zonale werking en hoe zij zich wenst te organiseren, wordt beschreven in het bijgevoegde fusieprotocol. En in de voorgelegde documenten worden de basisprincipes en fundamentele bouwstenen vastgelegd van de noodzakelijke herstructurering om te komen tot de vorming van deze nieuwe woonmaatschappij. Het fusieprotocol beschrijft de fundamentele principes en de gemaakte keuzes voor het tot stand brengen van de woonmaatschappij voor ons werkingsgebied. De Raad van Bestuur van de Molse Bouwmaatschappij keurde het fusieprotocol goed op haar vergadering in juni. Het ontwerp fusievoorstel beschrijft de basisprincipes voor het samengaan van de ARK en de Molse Bouwmaatschappij, terwijl het ontwerpvoorstel van overdracht de essentiële elementen weergeeft voor de inkanteling van het sociaal verhuurkantoor Noorderkempen in de fusiemaatschappij die het statuut van woonmaatschappij zal aanvragen. Beide voorstellen zijn in ontwerpversie die dan ook verder aangevuld te worden met bijlagen die heden nog niet zijn toegevoegd of slechts in ontwerp zitten. Alvast wordt aan de Raad gevraagd om het fusieprotocol, dat u een bijlage hebt kunnen terugvinden, om dat goed te keuren, als ook het ontwerp van fusievoorstel en het ontwerp van voorstel van overdracht. Is de Raad akkoord? Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Ja, het is een dossier dat inderdaad al even meegaat. En, zeker aan deze kant, dat is een sneltrein voor bijraad. Op zich heb ik kunnen lezen in het fusieprotocol wat de bedoeling is. En we hebben daar ook al over ingelicht. Maar toch blijven we wel met een aantal vragen zitten. Hè. Misschien is het te vroeg om op die vragen al een antwoord te hebben, maar ik ga ze toch stellen. We weten... De historiek van onze bouwmaatschappij, dat is waar we elke mol en een baal toch wel fier op mogen zijn, denk ik. Nu gaan we naar een heel andere werking, die toch nog deels lokaal verankerd blijft, zoals ik kan lezen. Maar wat ik wel mis, is zo'n beetje het financieel plan. Hè. Als je ziet dat turnout toch een heel andere kostenstructuur heeft dan die van mol, andere reglementen. Ja, dat zijn dan zaken die nu op dit moment, waar we niet weten in welke richting dat gaat uitgaan. Dus is mijn vraag van, zijn die zaken al bekeken? Zijn er al akkoorden over? Hè? De tweede vraag die ik heb, we hebben dan gezien dat Mol drie mandaten heeft. Hè? Eén voor Balen, één voor Mol dan en één voor de privé. We hebben in Mol nogal een traditie om mensen uit de privé met een zekere expertise elk altijd nauw te betrekken bij de bouwmaatschappij. Gaat dat blijven gebeuren of hoe gaat dat in de toekomst gebeuren? Dat zijn zo de eerste vragen die we hebben. Ik vind dat een heel moeilijk dossier om hier langs de zijlijn te oordelen. Ik denk dat de intenties goed zijn. Maar het is in ieder geval, ik zeg dat er ook nog kruisjes stonden in bepaalde documenten waar dat nog geen antwoord op is. Dus ik heb eigenlijk heel een tijd het gevoel dat we hier een beetje achter de feiten aanlopen. Die deadline is natuurlijk heel strak. Maar ik vind het heel moeilijk om dat dossier en met al zijn merites en misschien de risico's te beoordelen.
Schepen.
Dank u wel, Thomas, voor uw vraag. In eerste puntje, inderdaad, die kruisjes die er aanstaan, ik begrijp dat wel, dat precies het idee geeft of dat je blanco cheque kan schrijven, of dat het moeilijk maakt om sommige dingen in te schatten. Ik kan u zeggen dat voor ons, dus zowel van Balen als van Mol, zit er ook iemand mee in de stuurgroep om zeker goed te overwaken dat er voor de beide maatschappijen naar de beste methodieken gegaan wordt, is dat ook niet altijd gemakkelijk. En dat heeft inderdaad te maken met die heel korte timings, waardoor dat je zeer snel moet kunnen beslissen. Nu, wij doen ons uiterste best om dat in goede banen te leiden. Wat betreft de nood aan dat financieel plan, ik ga dat zeker meenemen en eens bekijken of dat we dat eventueel ruimer kunnen bespreken of laten doorgaan in een commissieruimte. Maar daar wordt ook vanuit de Molse heel nauw op toegekeken, vanuit onze raad van bestuur. We zijn zelfs vertrokken met een motie om wel een intentie om samen te gaan, maar dat wij toch ook wel een aantal vragen of bedenkingen hadden bij financiële situaties. Onder andere ook de personeelsbezetting. Als je gewoon al bekijkt het aantal VTI dat er bij de ARK zit ten opzichte van de woonentiteiten dat ze in beheer hebben in vergelijking met de Molse, zit daar wel een heel groot verschil op. Nu, op zich moeten we alle medewerkers meenemen vanuit de Vlaamse overheid, dus dat gaat zeker ook wel gebeuren. Maar er is een heel duidelijk signaal gegeven vanuit de Molse dat wij absoluut daar wel willen op toekijken, dat daar een personeelsplan komt om te bekijken van zijn al die stoelen nog voor altijd nodig en waar kunnen we efficiëntie winsten? Zijn er misschien andere posten die moeten ingevuld worden waardoor dat er VTE's toch kunnen blijven? Waarschijnlijk gaat er omwille van de fusie sowieso wel een beetje natuurlijk een uitval zijn, dus zeker ook wat dat die VTE betreft in dat financieel plan wordt daar heel nauw op toegekeken. In het kader van die mandaten kan ik u meegeven dat er sowieso voor elke gemeente gezorgd wordt, of dat wij wensen dat er vanuit elke gemeente een mandaat is in de Raad van Bestuur. En wij hebben er dan voor gekozen om het maximum aantal leden in die raad van bestuur te bezetten. Wat dan maakt dat er ook iemand van de privé zou mee mogen zetelen. Op deze moment zijn er in de Molse twee privé-aandeelhouders. Eén van die twee heeft duidelijk te kennen aangegeven dat ze dat wel zou zien zitten om mee te gaan. Dus wij gaan sowieso ook wel dat voorstel doen om vanuit de privé mee een mandaat te kunnen bekleden.
Oké.
Ja, dank u Lotte. Ik denk dat je een beetje zegt wat ik zeg. Hè. Ik zeg, jullie zijn nog iets nauwer erbij betrokken, maar ja, ik vind het, en ik zeg niet dat dat is, dat is zeker niet de schuld van de gemeente Mol, maar ik vind dat dossier, hè, wat over zo'n belangrijk aspect gaat, wat dat je eigenlijk zo'n belangrijke hefboom hebt om mensen uit de armoede te trekken, hoe dat er op een draafje moet doorgepompt worden, ik heb daar eigenlijk echt geen goed gevoel bij. Ik denk, ja, we gaan ons denk ik maar onthouden. Ik weet het niet. Ik wil niet ooit, als dat helemaal in de soep dreigt te draaien, daar verantwoordelijk voor zijn. Ik zeg, het is niet de schuld van de gemeente, maar ik vind dat echt zo, vind dat eigenlijk te belangrijk om daar op deze manier altijd maar de een goedkeuring naar de ander te geven en die een trein maar te laten voortrazen. Daar heb ik het wel moeilijk mee. Maar ik zeg het, ik hoop dat... Ja, ik zult wakker moeten blijven waarschijnlijk. En ik denk ook naar reglementering hoor ik dat er toch ook heel veel verschillen zijn in aanpak. Ik hoop toch dat we daar ook de best practices en de goede werking die dat wij hier hebben opgebouwd al die jaren ook kunnen meepakken.
Oké, genoteerd. Zijn alle fracties en alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van dit punt? Koen?
We gaan ons met de fractie ook onthouden.
Dus dat zijn drie onthoudingen.
Ja, voorzitter.
Koen?
Wij sluiten ons voor een groot stuk aan bij wat Thomas zei. Het is uiteraard een protocol dat we vandaag goedkeuren, als ik het goed begrepen heb. Maar het is inderdaad moeilijk om een protocol mee goed te keuren als de invulling daarvan nog niet volledig is. We krijgen nu nog een aantal zaken, extra informatie van de schepen, maar die dan ook niet in het dossier stonden. En allee, in die optiek hebben we ook zoiets, hetzelfde wat Thomas zegt, van eigenlijk als het een beetje in kannen en kruiken, als het helder is, dan lijkt het ons verstandiger om op die moment daar de goedkeuring aan te verlenen. Want nu is het voor ons, en zeker als oppositie, te gevaarlijk om hier een medestap en goedkeuring te geven, om later daar ook geen probleem mee te krijgen als de invulling niet gebeurt zoals wij gedacht hadden.
Dat betekent? Onthouding? Thomas, goedkeuring? Onthouding? Ja. Dus drie fracties onthouden zich, alle andere raadsleden akkoord. Dank u. Raadslid Goos mag terug binnen, denk ik. Drie secties. Ja, dus het gaat één nu, of niet? Ja, oké. Okay. Goed, dan zijn we toegekomen aan punt 17. We blijven in de lokale woonbeleidssferen. Ditmaal over de verordening van het verplichte conformiteitsattest. Het lokaal bestuur wenst de woningkwaliteit van de huurwoningen op zijn grondgebied te verbeteren door het invoeren van een verplicht conformiteitsattest bij huurwoningen. Zo wenst het lokaal bestuur de houders van het zakelijk recht te stimuleren om hun goed te verbeteren op het vlak van de woonkwaliteit. De burgemeester kan een dergelijk attest afgeven indien een woning die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van één of meer studenten conform blijkt te zijn. Hiertoe zal tijdens een onderzoek vastgesteld worden of de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals dit voorzien is in de Vlaamse Codex Wonen. Artikel 3.2 van de Vlaamse Codex bepaalt dat de gemeenteraad bij verordening het attest verplicht kan stellen. Binnen de 3 maanden na de voorlegging van de verordening beslist de minister over de goedkeuring ervan. Aangezien oudere woningen vaak grotere gebreken vertonen en op energetisch vlak vaak ondermaats scoren, wordt een gefaseerde invoering op basis van het kadastraal bouwjaar van de woning voorgesteld en u vindt de fasering vermeld op uw agenda, waar we inderdaad beginnen met de woningen gebouwd tot en met 1930, die uiterlijk einde 2025 over een attest moeten beschikken. En zo gaan we dan verder in de tijd voor de woningen die vanaf 2011 zullen gebouwd worden, die krijgen tijd tot 2035. De fasering stelt de gemeente in staat om binnen een redelijke termijn van 13 jaar alle woningen die verhuurd worden binnen het grondgebied van een attest te voorzien. Een attest is in principe 10 jaar geldig. Het lokaal bestuur beschikt over een verordening waarbij de geldigheidsduur beperkt wordt tot minder dan 10 jaar in een aantal situaties die u ook vermeld vindt op de agenda. Na verval van een afgeleverd attest zal een nieuwe aanvraag tot onderzoek dienen te gebeuren door de ouder van het zakelijk recht. U vindt de verschillende beslissingen en voorstellen in bijlagen vermeld en aan de raad wordt een principiële goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 18 betreft de zaak van de wegen, waarbij het college een stedenbouwkundige vergunning heeft afgeleverd voor het bouwen van sociale woningen en zorgwoningen met een ondergrondse parking in de Vennestraat. Tijdens de vergunningsprocedure keurde de gemeenteraad in 2018 de zaak van de wegen goed. Momenteel is er voor dit project een omgevingsvergunningsaanvraag lopende, ingediend door Fluvius System Operator, de Molse Bouwmaatschappij en Stijn VZW. En het betreft een aanvraag voor de regularisatie van een ondergrondse parking van 1 in plaats van 2 niveaus, een extra cabine, 4 ondergrondse afvalcontainers in plaats van voorziene afvalzone bovengronds, het afschaffen van de voetweg 204 en rooilijn 1 meter te verplaatsen, het weglaten van de buitenberging blok B, het weglaten van bomen aan de westelijke grens van het projectgebied en de aanvulling van overdracht grond aan de gemeente Mol. U vindt de verschillende technische details vermeld op uw agenda. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voor de omgevingsvergunningsaanvraag de zaak van de wegen te behandelen en het toegevoegde rooilijnplan, overdrachtsplan goed te keuren. Dat dus voorziet in de verschillende zaken die ik deels al vermeld heb en die u verder in detail nog vermeld vindt op uw agenda. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter. Een technische vraag hier rond. Verbeter mij als ik fout ben, maar als ik goed voor heb, gaat het over een aanvraag tot regularisatie van een aantal dingen. Maar zijn dat zaken die al in voege zijn? Want als ik het goed voor heb, is dat gebouw bijna voltrokken. Dus die, dat verminderen van de ondergrondse parking, alleen van de ondergrondse niveaus en het veranderen van de afvalcontainer, zo, dat is al in voege, neem ik aan. Ja.
Schepen?
Daarom dat het ook een regularisatiedossier is, hè, omdat het inderdaad al gebouwd is. Dus ze zijn maar 1 diep gegaan in plaats van 2. Het was ook een samenwerking met het ziekenhuis onder andere, die een deel van die parking ging overnemen, maar die hadden dan blijkbaar minder parkings nodig dan voorzien. En daarom gaan ze min 1. Ja, dat moet nu gerealiseerd worden, dat moet nog goedgekeurd worden. Hè. Ook het weglaten van die bomen en zo, dus dat moet eigenlijk allemaal, dat is, dat moet nog allemaal goedgekeurd worden door een dienstherre ook. Maar dat is inderdaad al, dat is bij een regularisatie, is dat zo dat dat vaak al zaken zijn die gebouwd zijn.
En ik herinner mij nog bij de opstart van het dossier dat er sprake was om inderdaad die 2 niveaus te gaan doen om eventueel het ziekenhuis, maar ook de school en de omgeving de kans te geven om daar gebruik van te maken. Dat zijn dingen die dan uiteindelijk niet meer nodig zijn. Of,
Het ziekenhuis is nog altijd partner, hè, maar heeft minder parkings nu nodig dan eigenlijk oorspronkelijk. In de allereerste plannen was eigenlijk de tweede laag vooral voorzien voor het ziekenhuis, maar blijkbaar hebben ze minder parking nodig en daarom was het niet opportun. 2 diepgaan is ook een pak duurder. En de kostprijs, die afweging is gemaakt door het ziekenhuis. En ik denk dat dat de reden is dat ze uiteindelijk maar 1 diep gegaan zijn.
Oké. Iedereen akkoord met de goedkeuring? unaniem goedgekeurd. We zijn toegekomen aan punt 19, ook een zaak van de wegen. In de Kempenstraat, waar er een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande woning is. En voor de realisatie van het project is het noodzakelijk een strook grond van 30 vierkante meter in te lijven in het openbaar domein. Grondherstand gebeurt gratis en de notariële akte zal later worden voorgelegd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft de agenda van de EVA Cultuurcentrum VZ2, of de EVA Cultuurcentrum Mol. U vindt de agenda van de vergadering van 28 september vermeld op uw agenda. Aan de raad wordt gevraagd om de agenda van de algemene vergadering goed te keuren en tevens om de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur te mandateren om tijdens deze algemene vergadering te handelen overeenkomstig deze beslissing. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 21 betreft de schenking van het archief van de campus Sint-Jan Bergmans College, waarbij er jaarlijks een hele reeks archiefdocumenten met betrekking tot de geschiedenis van onze gemeente aan het gemeentelijk archief worden geschonken. De campus Sint-Jan Bergmans schenkt haar historisch archief tot en met 1990 aan het gemeentebestuur Mol. Dit archief heeft een grote historische waarde voor de lokale gemeenschap. En het gemeentearchief zal dus instaan voor de bewaring en de ontsluiting en zal het als een goede huisvader beheren en bewaren. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 22 betreft samenwerkingsovereenkomst Digibanken implementatietraject. Digibanken zijn partnerschappen die vanuit een geïntegreerde dienstverlening een bijdrage leveren tot het verminderen van het risico op digitale uitsluiting. Specifiek werken de digibanken aan verschillende doelstellingen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar u vindt ze vermeld: een gelijke toegang tot digitale dialogie, technologie, opleiding, kennisdeling enzovoort. En de voorbije maanden hebben we in het project Digibanken voortraject ingezet op volgende zaken: het in kaart brengen van de partners die actief zijn, samen met die partners bekijken welke samenwerking op lange termijn nodig is, de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst en de opmaak van een actieplan. En na dit voortraject volgt er een implementatiefase om het actieplan dat uitgewerkt is tijdens het voortraject te implementeren. En hiervoor moet er opnieuw een projectaanvraag ingediend worden. Het implementatieproject dat voorligt zou lopen van 1 december van dit jaar tot en met einde 2024. Er wordt een subsidie van €500.000 gevraagd voor de verschillende acties en personeelskosten over de totale uitvoeringstijd heen. En er wordt geen cofinanciering gevraagd. Wat kan u onder meer terugvinden in het actieplan? Openbare computerruimte in elke gemeente, oprichting van een uitleendienst voor laptops voor kwetsbare doelgroepen, ondersteuning of organiseren van themavormingen door externe partners, een versterkte samenwerking met partnerorganisaties en de vorming van vrijwilligers en eigen personeel. Belangrijk, alle acties zijn op tempo en op maat van elk lokaal bestuur. ICT-diensten worden betrokken bij de aankoop van het materiaal en het onderhoud van het eigen materiaal. Er wordt afgestemd en nauw samengewerkt met partners die lokaal al actief zijn, zoals de knoppeliers. En het project zal ondersteund worden door een voltijds projectmedewerker op B-niveau en een deeltijds stafmedewerker. Het dossier zal ingediend worden door de gemeente Mol als promotor. En dus aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd. Het voorstel is: de gemeenteraad geeft goedkeuring voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van dit traject. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 23, samenwerkingsovereenkomst Impulsproject. Door de federale regering werd er in de strijd tegen de COVID-pandemie een taskforce kwetsbare groepen opgericht met een specifiek budget bestemd om maatregelen te kunnen nemen voor de meest kwetsbare groepen in het kader van de pandemie. En in het kader van de projectopgroep van deze taskforce is er een projectvoorstel ingediend betreffende een impulsbeleid ten aanzien van steden en gemeenten voor intrafamiliaal geweld. Dat werd in december 2020 gevalideerd met een budget van 1,5 miljoen euro. De doelstellingen van het project zijn ondersteuning van de expertise in steden en gemeenten die met intrafamiliaal geweld worden geconfronteerd, het aanmoedigen van de betrokken steden en gemeenten om hun ervaring en deskundigheid met andere steden en gemeenten te delen. Met andere woorden, er wordt meer specifiek gestreefd naar de ontwikkeling van een supralokale samenwerking, als ook innoverende proefprojecten ontwikkelen. Zoals er is gezegd, er is dus 1,5 miljoen euro is het totaalbudget. En de FOD Binnenlandse Zaken zal overeenkomsten afsluiten met de coördinerende gemeente. En aan elk project kan een forfaitair bedrag van 100.000 euro worden toegekend. De toegekende subsidie om het project uit te rollen is geldig voor een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van de ondertekening van de overeenkomst. De subsidie wordt uitbetaald onder vorm van een voorschot, 40%, bij aanvang van de overeenkomst en het saldo wordt gestort na grondige controle. Maximum 30% van de subsidie mag besteed worden aan personeelskosten en het overige bedrag van de subsidie zal besteed moeten worden aan de werkingsmiddelen voor het project. Op het beheerscomité van Baldimori werd voorgesteld dat alle OCMW's een dossier indienen binnen deze oproep en een ondertekende intentieverklaring bezorgen. Lokale besturen vindt u vermeld op de agenda in partnerschap met de verschillende organisaties die daar ook vermeld worden. Op het vastbureau werd de intentieverklaring ondertekend door de coördinerende gemeente Mol, als ook de overige 5 gemeenten, 2 politiezones, Keno en Baldimo en CAW De Kempen ondertekende de intentieverklaring. In juli werden we op de hoogte gesteld dat ons projectvoorstel weerhouden werd. Er wordt dus een bedrag van 100.000 euro goedgekeurd of toegekend aan de gemeente Mol. En de subsidie om het project uit te rollen is geldig voor een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst. Aan de Raad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst in het kader van dit project goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, wij juichen dit project uiteraard toe en we gaan dat ook volmondig goedkeuren natuurlijk. En er is op zich niks mis met een beetje ironie of sarcasme. Maar een samenwerkingsovereenkomst of een taskforce kwetsbare groepen oprichten die specifiek gaat werken rond familiaal geweld. En die samenwerking dan noemen Campus of Vuist tegen familiaal geweld. Dat vonden wij een beetje, of een klein beetje heel veel, een heel ongelukkige naam. Dus wij zouden willen voorstellen om daar een andere werktitel van te maken.
Heeft de schepen er iets op te zeggen?
Ik zal dat meenemen naar Baldimori, volgende week met het beheerscomité. Dus, nu, dat kan, hè, dat dan nog wordt aangepast, een werktitel, dikwijls, hè, hoe dat aangevraagd wordt. En in de loop van die 2 jaar gaan er ook vorderingen komen. En laat ons vooral hopen, Koen, dat er heel mooie samenwerkingen uit voortvloeien. En dat kinderen, vooral, en ook ouders die ermee te maken hebben, dat die geholpen worden en dat die niet op 10 plaatsen hun verhaal moeten gaan doen, maar dat die heel nauw gaan samenwerken. En dat is een beetje de bedoeling, ook rond die kindreflex en zo. Dus ik hoop dat dat een heel mooi project zal worden. Ja,
uiteraard, lief, we juichen dat ook toe en we begrijpen het project en het is heel nodig, dat weten we. Maar het ging hem gewoon taaltechnisch over een titel die niet zo gelukkig
was. Ik neem het mee naar het beheerscomité.
Oké. Mag ik noteren dat alle raadsleden akkoord zijn met de goedkeuring van het punt? Dank u. Punt 24 betreft de gemeentelijke administratieve sancties. U vindt een stukje historiek vermeld op de agenda. Vanavond gaat het over gas 5. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve sancties uit te schrijven voor beperkte snelheidsovertredingen. Overschrijding van maximum 20 km per uur van de snelheidslimiet in de zones waar een snelheidslimiet van 30 of 50 km per uur geldt. Indien de gemeente hiervoor opteert en een politiereglement vaststelt, dan worden deze specifieke overtredingen gedepenaliseerd. De inkomsten van deze overtredingen zullen rechtstreeks geïnd worden door de gemeente zelf. Op het politiecollege werd beslist om gas 5 voor te leggen aan de colleges, zodat deze een principiële beslissing kunnen nemen of er gestart kan worden met de implementatie. Het college van burgemeester en Schepenen besliste in juni om principieel gas 5 in te voeren. Maar de politieverordening as such dient door deze gemeenteraad te worden goedgekeurd en daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Hans?
Dank u, voorzitter.
Excuseer.
Ja, uiteraard juichen wij als Open VLD Plus fractie deze autonomie of verdergaande autonomie voor het lokaal bestuur toe. Wij krijgen hier als gemeentebestuur de kans om een eigen reglement op te stellen om, laat ons zeggen, overtredingen op Mols grondgebied zelf te gaan innen. En dat juichen wij toe. Nu, ik heb er in het verleden ook al op gewezen hier in deze raad dat ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wanneer wij zelf meer mogen doen, worden we ook geacht, denk ik, om dat consequent te doen, om dat rechtlijnig te doen en om daar een goede visie op te hebben, op de handhaving. En zeker als het over snelheidsbeperkingen gaat. U weet allemaal dat een gevoelig item is. Ik heb ooit een politicus horen zeggen, ik heb in mijn gemeente evenveel verkeersdeskundigen als inwoners. Er wordt over niets zoveel gediscussieerd als over verkeersregels. En wanneer iemand beboet wordt, dan is hij zelden akkoord met die boete. Vandaar denk ik dat het heel belangrijk is om hier als lokaal bestuur de neuzen in dezelfde richting te zetten. En dus een duidelijke visie te hebben op de handhaving van die snelheden. En we moeten met z'n allen vaststellen dat we in die zone 30 weinig of geen controle hebben gedaan in het verleden. Maar door deze opening te creëren gaan we wellicht daar toch wel een stuk verantwoordelijkheid en initiatief moeten nemen. En wat wij vandaag eigenlijk hier een beetje missen, dat is die visie. Hoe gaan wij om met die snelheidsbeperkingen? Wat zijn voor ons prioritaire zones om die snelheidsbeperkingen te handhaven? Welke zijn misschien minder prioritair? Want we mogen niet vergeten, er is ook een financieel luik bij deze maatregel voorzien. En de gemeente kan daar inderdaad een stukje van profiteren. Maar ik denk dat dat zeker niet de leidraad mag zijn in dit dossier. Verkeersveiligheid staat hier voorop. En dan is onze vraag, hoe gaat het gemeentebestuur hier optreden? Hè? Ik neem aan dat dat initiatief moet genomen worden in samenspraak met de politiezone, met de partners binnen de zone. En dat daar een gedragen visie moet zijn, zodanig dat ook politie hier eenvormig kan optreden. Wij pleiten voor een doordachte visie, een visie die gedragen wordt bij de bevolking en waar dan ook enige sensibilisatie aan vooraf gaat. Ik geef een paar voorbeelden. We stellen vast dat er fantoomborden staan, maar niet overal. We stellen vast dat zone 30 werd ingevoerd, eerst en vooral natuurlijk in schoolomgevingen, maar ook in fietsstraten die in toenemende mate op ons grondgebied zullen ingericht worden. Hoe gaan we daarmee om? Want daar zijn uiteraard geen fantoomborden mee gemoeid. Daar zitten we met een permanente regeling. Ja, wordt daar ook controle gedaan? Hoe wordt er controle gedaan? Wordt dat vraaggestuurd gedaan op basis van vragen of meldingen van politie? Of op vragen of meldingen van buurtbewoners bijvoorbeeld? Ik zeg maar iets. Allee, dat allemaal verontrust ons een beetje. Wij staan uiteraard volledig achter meer lokale autonomie. Maar dan moet er ook verantwoordelijkheid genomen worden. En er moet een duidelijke visie zijn, een objectieve visie, die we samen met de partners binnen de zone kunnen hanteren. En dat missen wij hier vandaag.
Burgemeester.
Dank u wel, Hans, voor de vraag. Uiteraard wel een klein beetje verrast me die insteek, want de vorige jaren is het ook al onze politiezone zelf die voor het, ja, de controles in de gemeente moet voorzien. Hè. Dat is niet veranderd. Gas 5 is eigenlijk eerder een manier om de boete te verwerken, waar inderdaad de inkomst in de gemeentekas terechtkomt. Waar het meer dan logisch is, denk ik, en allee, daar volg ik u volledig in, ja, dat is geen een budgetaire maatregel in moeilijke tijden, maar dat is om op juiste plaatsen, en de zones 30 en 50 zijn er niet zomaar gekomen, hè. Dat zijn plaatsen waar de weggebruiker zwakker staat, hè. De zwakke weggebruiker waardoor men ook de snelheid wil beperken, om er eigenlijk voor te zorgen dat daar natuurlijk de snelheid nageleefd gaat worden. In het verleden heeft de politie, en we krijgen er ook steeds rapporten van, ook op de politieraad, ja, op heel veel plaatsen geflitst, zoals we eigenlijk zeggen. Maar dat kan dus onbemande controles zijn, bemande controles, dat kan eigenlijk allerhande zijn. Eigenlijk alle soorten van vaststellingen in zone 30 en 50 kan gebeuren door een administratieve geldboete. Uiteraard, een heel belangrijk, ja, antwoord, als je geflitst wordt en je rijdt 80, waar in de zone 50, gaat je alsnog bij de politierechtbank komen, maar ook je rijbewijs kwijt zijn, een hele hoge boete moeten gaan betalen. De evidentie zelf, en bij de politieraad zal de korps daar ook nog wel op terugkomen, is natuurlijk, we hebben in het verleden al heel wat inspanningen gedaan. Je weet ook dat het verkeersboetefonds is. Het zijn eigenlijk middelen die wij van Brussel krijgen op basis van de geïnde overtredingen. Ja, we merken nu dat een aantal grote steden zich al vol op gas 5 gesmeten heeft, daar zeer snel mee gestart is. En wat merken we nu? Dat de verkeersboetefonds minder gevuld wordt, minder gespijst wordt, waardoor dat er daar ook al een serieuze minder ontvangst richting de gemeente gaat komen. Dus het is denk ik wel kwestie om uiteraard uw ambitieniveau niet te verlagen, want anders gaan er nog middelen wegvallen om aan verkeersveiligheid te gaan werken. We merken uiteraard dat, laat me zeggen, ook de politie, financiën, en we zullen dat de volgende weken zien, omwille van energie, maar ook vanwille van personeelskost, ook onder druk staat. Om natuurlijk dat goed te kunnen doen, op veel plaatsen, op de juiste momenten aanwezig te zijn, heb je natuurlijk ook voldoende medewerkers nodig. En het zou wel eens gegeven kunnen worden, de volgende jaren, dat een stukje stijging van de dotatie van de politie ook hieruit betaald wordt, maar op zich is dat ook heel logisch, want de politie doet ook vanuit die dotatie hetgeen dat we eigenlijk verwachten. Maar ik sluit me zeker aan, het moet niet het vullen van een of andere schatjes zijn. Verkeersveiligheid moet volledig voorop staan, maar dat was het gisteren en eergisteren ook al. En ook dan is natuurlijk al heel wat beboet geweest door onze gemeente. Ik denk in Mol, de meeste flitspalen staan in de zone 50... Wat eigenlijk wil zeggen dat die flitspalen vanaf 1 oktober, als je geflitst wordt, gaat je eigenlijk dezelfde boete krijgen, maar mogelijk niet meer dan, ja, eerst een brief die je dan kreeg via de gewestelijke inningscentrale, denk ik, maar dan zou het een brief worden van de gasambtenaar. Was misschien ook wel heel belangrijk te vermelden, we hebben eigenlijk 1 gasambtenaar of 1 dienst, want ondertussen 2 ambtenaren voor de ganse campen, dus daar is eigenlijk ook wel een stukje een, ja, een afspraak tussen de verschillende politiezones, om daar uiteraard ook wel wat consequentie en eenvormigheid aan de dag te leggen. Maar ik ben er 100% zeker van bij de politieraad dat daar nog meer door de korpsje op gaat ingezet worden. Het is denk ik niet de burgemeester die moet gaan bepalen waar men gaat flitsen of niet. Ik weet wel, als er buurtbewoners regelmatig melden van er wordt te hard gereden, dat er in het verleden daar dan ook gerichte controles gedaan werden. We hebben soms ook een bord dat ergens gezet wordt om de mensen nog een stukje te sensibiliseren. Maar natuurlijk, de boodschap is heel duidelijk. Je hoeft niet overal fantoomborden te zetten. Of ja, je hoeft niet overal borden te zetten om te weten hoe snel dat je mag rijden. Het is ieders verantwoordelijkheid om in zone 30 of zone 50 ook expliciet dat gaan na te leven. En daar ben ik zeker van, onze politiezone dat wel met gezond verstand zal gaan doen. We gaan uiteraard ook aankondigen aan onze inwoners, dat zij dat ook weten. Ja, en weet eigenlijk, in gans Vlaanderen, ja, zijn heel veel gemeenten bezig. Geel is denk ik al opgestart samen met Meerhout-Laak. Alleen maar overal denk ik dat alle Vlaamse gemeenten binnen dit en een aantal maanden dit op zich aan het implementeren zijn. Maar het is niet zo dat morgen dan in één keer massaal meer dan gisteren. Men heeft ook een stukje gekeken van wat waren de historische overtredingen, om ook een stukje een zicht te hebben. Wat zou ook de workload kunnen betekenen voor de gasdienst, die natuurlijk ook al die boetes moet
moet verwerken. Dus de bedragen zijn in principe ook dezelfde dan die je van voor zou krijgen, maar die komen nu inderdaad richting de beherende gemeente waar dat de boete uitgeschreven is.
Oké, Hans.
Ja, burgemeester, uiteraard waren wij reeds, of was onze politie reeds belast met dat toezicht. Ik denk dat ik nergens heb gemeld in mijn betoog dat het in het verleden niet zo was. Ik heb alleen geduid op het merkelijk verschil dat het in het verleden de gelden of de opbrengsten uit die boetes naar het verkeersboetefonds gingen en dat we nu toejuichen dat we dat lokaal inderdaad zelf mogen gaan innen en dat dat weer een stapje meer is naar lokale autonomie. Ik heb niks anders beweerd. Maar waar ik een beetje op mijn honger blijf zitten, burgemeester, dat is uw visie. En de visie binnen de zone. Dat was de kern van mijn betoog daarnet. En daar heb ik eigenlijk geen antwoord op gekregen. Want u zegt, uiteraard werd er geflitst in de zone 50. En wellicht ook uiteraard in zone 30. Daar hebt u niets over gezegd. Of uiteraard weinig in zone 30. Of uiteraard niet in zone 30. Dat heb ik niet gehoord in uw antwoord. Wel over zone 50. Hoe gaan wij om met zone 30? Ik denk dat dat nog altijd een kiesgegeven is en een vrij moeilijke discussie. Uiteraard zijn we allemaal voorstander van verkeersveiligheid. Maar hoe gaan we hier handhaven? Dat is de uitdaging. Hoe doen we dat consequent en hoe gaan we niet met een natte vinger te werk gaan? Ik neem aan dat je ook prioritaire zones hebt, zone 30. Voor ons alleszins lijkt de schoolomgeving daar zeer prioritair. Wat fietsstraten betreft, ja, dat is nog een vrij nieuw verschijnsel. En dan denk ik dat we ook eens even de kans moeten geven om dat af te toetsen in de praktijk. Hoe dat de navolging is van het regime daar. Dus, nogmaals, wat is ons pleidooi? Uiteraard sensibilisatie, maar ook dat denk ik dat in een visie moet uitgeschreven worden. En dat de overleg vergt binnen de zone. Maar daar blijf ik een beetje op mijn honger zitten in uw antwoord. En dat is ook de reden waarom dat we die vraag stellen. Hè? En dat u daar nu nog geen antwoord kan op geven, daar heb ik alle begrip voor. Maar ja, sta ons toe dat wij ons op dit punt wensen te onthouden, niet omwille van verkeersveilige argumentatie. Ik hoop dat u dat niet in mijn mond gaat leggen. Ik heb dat duidelijk, gedistanceerd van het feit dat wij niet de verkeersveiligheid nastreven, maar dat we een objectieve handhaving en een goede professionele aanpak op het terrein nastreven. En dat mis ik een beetje wanneer deze maatregel hier vandaag ter goedkeuring voorligt van de gemeenteraad.
Ja. Goed, voorzitter, ik wil eigenlijk niet meer zeggen dan dat gewoon de manier van het innen van de boete verandert, maar natuurlijk al de visie sinds jaar en dag waarvan het de politiezone gewerkt wordt, om uiteraard ook een stukje op ja, waar de overtredingen het grootst zijn, waar het risico groter is, daar op zich ook de controles te gaan plaatsen, vaak bij het inrijden van een zone en niet juist bij het uitrijden of 5 meter van tevoren. En in het verleden is dat uiteraard al door de politiezone heel goed doordacht geweest. Het feit dat nu de inkomsten naar ons komen, dat was juist mijn punt dat ik naar u wilde maken, wil niet zeggen dat we zomaar van die visie moeten veranderen, die er ook altijd al geweest is, die de vorige jaar ook altijd de discussie gelegen heeft, die steeds ook op de politieraad gevalideerd is kunnen worden. En dat was eigenlijk mijn punt van, goed, nu komen de centen aan ons toe. Een maand geleden nog niet, onrechtstreeks misschien wel. Het feit van waar dat de factuur naartoe gaat, hoeft geen reden te zijn om in één keer die visie helemaal om te gooien. Dat is denk ik ook de reden dat het niet zo specifiek vermeld stond. Maar ik denk dat de politieraad daar het orgaan bij uitstek is, waar de korps dat ook nog een stukje kan gaan bevestigen, denk ik. Hè. Dus dat was eigenlijk eerder met een insteek daarnet.
Oké. Okay. Hans, ik noteer voor u onthouding. Voor uw fractie?
Onze fractie gaat een onthouding en wij wensen dat duidelijk ook te kaderen in het gebrek aan een visie die we hier toch wel een beetje missen bij de totstandkoming van deze maatregel.
Goed, zijn de andere fracties en de raadsleden allemaal akkoord met de goedkeuring van dit punt? Dank u. Ondertussen hebben we toegekomen aan punt 25, de dadingsovereenkomst Molderdijk. Rond 1962 werd door de regie der gebouwen aan de gemeente een verzoek gericht om een stuk grond ter beschikking te stellen voor de bouw van een vredegerecht. U kent het perceel Molderdijk 27 dat ter beschikking werd gesteld en waar dus de regie een prefabconstructie heeft opgericht die tot 1998 dienstig was als vredegerecht. Nadat het vredegerecht haar intrek nam in een nieuwbouw, gebruikte de gemeente het gebouw voor de kinderopvang tot 2019 en sinds 2019 is het gebouw verlaten. Actueel is er enige oneenigheid over de zakelijke rechten, de onroerende natrekking en een eventueel te betalen vergoeding. De gemeente weerhoudt de kosteloze natrekking en het ontbreken van enige authentieke akte die een zakelijk recht zou verlenen. De regie weerhoudt de natrekking, maar met het betalen van een vergoeding. Het is in ieders belang om dit dossier af te ronden. Daarom wordt voorgesteld om over te gaan tot een dading. Elke partij doet water bij de wijn, ten einde tot een algeheel minnelijk vergelijk te komen en verdere kosten te besparen in zaken procedure, gebeurlijke schade en dergelijke meer. En de kosteloze natrekking treedt in. De gemeente neemt daarbij de afbraakkosten van het gebouw op zich. Goedkeuring van de dadingsovereenkomst wordt gevraagd aan de gemeenteraad. Koen.
Dank u wel, voorzitter. We hoorden in de gemeenschappelijke raadscommissie dat hier een randparking zou komen, of dat er een denkpiste was. Is deze denkpiste deze definitief?
Burgemeester.
Uiteraard, als je van denkpiste spreekt, dan is dat een denkpiste wat op zich de bedoeling is. Heel vaak heeft dat natuurlijk dan ook nog te maken met vergunningen en zo, maar het is inderdaad het idee als het afgebroken is, om dat al voorlopig te gaan gebruiken als randparking, dat is inderdaad het idee. Het allerbelangrijkste eerst natuurlijk, en de sloopvergunning is ook al aangevraagd, dat daar een leegstaand pand uiteraard ook een aantal dingen mogelijk meebrengt van kraken en anderen, hè, dat we dat kunnen afbreken op een veilige manier. Er zit uiteraard ook wel wat asbest in een bouw, denk ik, van de jaren 60, 70. Nu, dat was ook allemaal al door de dienst heel goed in kaart gebracht. Die inventaris lag er ook al helemaal. Is ook met de discussie met de regie der gebouwen ook mee opgenomen geweest. Dus, laat me zeggen, de allereerste incidentie is uiteraard een gebouw dat volledig op is, dat versleten is, om dat gewoon, ja, laten af te breken, met dan de intentie om daar op dat stuk op een manier randparking gaan aan te leggen. Niet direct een extra winkel of zo, dat is niet de intentie die dat we daar hebben op de Molderdijk.
Ja. Oké, goed. Zijn alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van de dading? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 26, overeenkomst waarbij de dienst toerisme al enkele jaren de traditie heeft om tijdelijke eyecatchers te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn de XL-laarzen, de XL-fiets en zo verder. De eyecatchers passen steeds in een promocampagne voor activiteiten en thema's waar de dienst toerisme op inzet. Ze hebben niet enkel een decoratieve waarde. De afgelopen jaren werden de eyecatchers ook als selfie-spot ingezet. Dankzij de selfies die massaal via sociale media gedeeld werden, werd de hashtag Mooie Mol een vaste waarde en traden zowel locals als toeristen op als ware ambassadeurs van onze gemeente. Tijdens een hevige storm begin dit jaar zijn de Zen en Mol letters en de bijhorende pontons beschadigd geraakt. De kosten om die terug te plaatsen is hoog en daarom is gekozen om deze letters te plaatsen op een vaste ondergrond en op deze manier de kosten te besparen. De vorige locatie was centraal op de Kanaalplas. Nu zullen de letters geplaatst worden in de korte nabijheid, namelijk op het einde van de Waterstraat, een plaats waar zowel veel fietsers als wandelaars als vaarverkeer passeert. De ideale plaats om onze eyecatcher hier te plaatsen. De exacte locatie is aangeduid in de bijlage die u in het dossier hebt kunnen terugvinden. Het perceel waar de letters zouden geplaatst worden is eigendom van Sibelco. De letters blijven eigendom van de gemeente en daarom moet er een overeenkomst worden opgesteld. En daarover wordt uw goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan punt 27, het academiereglement TKO, waarbij in gevolg gewijzigde regelgeving er aanpassingen nodig zijn aan de academiereglementen voor de Academie voor Beeldende Kunsten, als ook voor de Academie voor Muziek en Woord. Goedkeuring van de Raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ik heb één punt in de besloten zitting. Met uw goedvinding ga ik dat even uitstellen tot op het einde van de zitting, om u eerst de kans te geven de toegevoegde agenda te kunnen toelichten. Daar hebben we vier punten op geagendeerd. We beginnen bij de vooruit. Fractie Thomas Sergoris, stand van zaken voor de vervoersregio. U hebt het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vervoersregio, hè. Een nieuw gegeven, zal waarschijnlijk een impact hebben op het openbaar vervoer, ook bij ons in de gemeente. Ja, nu hebben we vernomen dat eigenlijk de invoerdatum van eigenlijk het nieuw plan, dat voorlopig staat op juli 23. Vandaar zijn we ook wel benieuwd naar de stand van zaken, want dat begint kort dag te worden. Wij horen dat er al een plan bekrachtigd zou zijn. Ik weet niet of dat klopt. En wanneer zou de communicatie hierover starten? Op welke manier verliep de participatie van scholen, bedrijven, maatwerkbedrijven en de gehuchten? Misschien de belangrijkste vraag, dus welke wijzigingen zijn er te verwachten voor de molenaar? Omdat er toch wel gezegd wordt dat er een aantal veranderingen zouden op til zijn. En dan misschien aansluitend daarop, heeft de gemeente eigenlijk budgetten voorzien om dat maatwerk, wat in de vervoersregio zo belangrijk is, om dat eigenlijk te leveren en mogelijke missing links op te vangen.
Schepen, de wonderenwereld van de vervoersregioraad. Dat loopt allemaal niet gelijk dat het zou moeten lopen. Ik kan daar heel, heel uitgebreid op antwoorden. Ik weet niet hoe uitgebreid dat ik mag gaan.
To the point is goed, André.
Dat is. To the point is goed. Concreet, we zijn begonnen met eigenlijk een oriëntatienota. Die is, dat is eigenlijk bij het oprichten van de vervoersregioraden in 2019, denk ik, is er een oriëntatienota. Maar dat eigenlijk de grote principes in uitgelegd zijn. Dus de basisbereikbaarheid. Dat was dus een vraaggerichte structuur. Comorbiditeit. Wat houdt dat in? Dat je zegt van ik ga verschillende modi gaan combineren. Ik ga met mijn deelfiets naar het station. Ik pak de trein en ik kom toe in Brussel en daar pak ik een deelwagen om dan het laatste rijk. Dus dat is comobiliteit. En ze gaan daar ook synchromodaliteit aan koppelen. Dat is zeggen van als die een trein rijdt, gaan we dan ook zien dat die ondertussen pakjes vervoert. Ik zeg nu maar iets, dus dat je eigenlijk van een bepaalde modus gaat zorgen dat die verschillende dingen tegelijk kan doen. En de bedoeling was of is nog altijd dat er dus een globaal mobiliteitsplan voor heel Vlaanderen zou zijn. Voor de Kempen zijn dat 28 gemeenten, 475.000 inwoners omhelst dat. En dat gaat eigenlijk over heel diverse gemeenten, wat dan natuurlijk de oefening heel, heel moeilijk maakt. We hebben dat dan onderverdeeld in vier deelgebieden: Noorderkempen, Middenkempen, Zuiderkempen, Oosterkempen. Dat zijn de Oosterkempen. En dan was de bedoeling van in vier fases te gaan werken, dus die oriëntatiefase, heel uitgebreid. En op basis daarvan gaan we dan naar een synthesenota gaan. En dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. En die synthesenota, die is er eigenlijk, gaan we vier scenario's. Er zijn eigenlijk in die oriëntatienota vier scenario's voorgesteld. En die dan gaan berekend worden van wat gaat dat kosten en gaan we eigenlijk de modal shift, want dat is eigenlijk de grote doelstelling van het hele gebeuren, de modal shift van we moeten de mensen aan het denken zetten en dat ze niet altijd die wagen gaan nemen. Dat heeft veel met duurzaamheid te maken, maar duurzaamheid gaat in de vervoersregioraad ook een ander begrip zijn. Een elektrische wagen is nog altijd een wagen. Of dat die nu elektrisch is of niet, dat maakt eigenlijk voor de vervoersregioraad niet uit. Dat is nog altijd een wagen. Dus dat maakt de berekeningen soms heel moeilijk. En het begrip duurzaamheid maakt daar eigenlijk ook heel moeilijk. Nu, waar staan we op deze moment? Dus we hebben die vier scenario's, die zijn doorgerekend. En hoe hard dat we die scenario's ook uitwerken, die modal shift, eigenlijk bereiken we die bijna niet. Dat is dus een heel moeilijke oefening. Nu, ik weet niet, Thomas, heeft dat zin dat ik die vier scenario's even voorstel, kort, wat dat inhoudt? Of...
Ik vraag, ja, zijn die concreet? Want
ja en nee. Ja. Dus dat zijn nog altijd eigenlijk visieteksten. Hè. Als je die grote oriëntatienota en de synthesenota gaat lezen, dat zijn eigenlijk allemaal heel veel principes waar je eigenlijk op zich heel weinig kunt tegen hebben. Dat gaat over deelfietsen, deelwagens, de trein die meer moet gaan rijden. Bijvoorbeeld in scenario 4 hebben ze als doelstelling, we gaan de uurfrequentie van de treinen, we gaan die verdubbelen. Dus elk half uur gaan we een rechtstreeks een trein hebben. Daar gaan, ja, ik heb ondertussen al een paar keer met NMB's en Infrabel samengezeten. Allee, ze gaan eerder treinen wegnemen op de spitsuren dan dat ze nu de frequentie gaan verdubbelen. Dus zelfs als we dat gaan implementeren in scenario 4, komen we eigenlijk aan onze modal shift nog altijd niet. Dus dat maakt het echt heel moeilijk. Nu ook op hoger niveau, op het Vlaams niveau, loopt het ook niet gelijk dat het moet zijn. Maar ik ga even eerst terug op onze vervoersregioraad. Eigenlijk was de bedoeling dat die synthesenota ging afgeklopt zijn. Ze hebben een tour gedaan van alle gemeenten, van alle schepencolleges. Daar konden opmerkingen op geformuleerd worden. Nu, voor MOL zijn er eigenlijk heel weinig opmerkingen geformuleerd. Het gaat over heel grote principes en voor MOL in C verandert er eigenlijk heel weinig. Ik zal misschien zelfs een keer de buslijnen bijvoorbeeld overlopen, maar eigenlijk verandert er heel weinig. Dat is niet gelukt, er waren een aantal gemeenten die gingen tegenliggen. Waar ging dat dan bijvoorbeeld over in scenario 4? Het gaat dan over de inrichting van groene kamers. Wij willen dus eigenlijk de groene gordels gaan een beetje meer in de aandacht trekken. En daar gingen een aantal knips voor gerealiseerd worden. Hè. Maar dat sommige gemeenten eigenlijk die knips als niet realistisch gingen beschouwen. Sommige gemeenten hebben problemen met zone 30. Willen dan niet in die synthesenota. Die synthesenota staat bijvoorbeeld ook heel... Dat is dan wel heel detailistisch over het vrachtverkeer en hoe dat we het vrachtverkeer gaan moeten gaan oriënteren. Dat gaat bijvoorbeeld van een vrachtwagen mag van een autosnelweg naar zijn eindbestemming, dat mag maar maximaal 15 minuten duren. Dus je moet je heel plan zo gaan organiseren dat bedrijventerreinen en ook terreinen hier in Mol, dat die bereikbaar zijn op minstens 15 minuten van een autostrade. Dus dat zijn zaken die heel detailistisch dan daar wel in staan. En ook daar zijn gemeenten die zeggen van ja, dat zien we niet zitten. Waar gaat het ook over? Dat in die verschillende scenario's staan er een aantal maatregelen waar we eigenlijk niks over te zeggen hebben. Dat gaat bijvoorbeeld over een kilometerheffing. We gaan een kilometerheffing invoeren, maar daar hebben we als vervoersregioraad, we kunnen dat wel aangeven dat dat voor ons een interessante denkpiste is, maar we hebben daar voor de rest eigenlijk zelf niks aan te zeggen. Ook het minder gaan stimuleren van bedrijfswagens. Dat is ook zoiets dat in die synthesenota staat. Dat kan een heel mooi principe zijn, om het aantal wagens terug te dingen. En bijvoorbeeld meer te gaan inzetten op een mobiliteitsbudget. Dat wordt daar dus ook als zodanig omschreven. Maar ja, als vervoersregio hebben wij daar eigenlijk heel weinig te zeggen. Dus die grote principes, denk ik niet dat daar heel veel mensen grote problemen hebben. Dat moest in principe in juni goedgekeurd worden. Dat is nu uitgesteld. Dat was eigenlijk voorzien dat dat dan vorige week donderdag zou, de 8e. Maar dat is dan uitgesteld omdat we 2 weken daarvoor een uitnodiging gekregen hebben dat we op het kabinet moesten zijn bij de minister, bij Lydia Peters. Om dan toelichting te geven over de invoering van het vervoer op maat, van het kernnet en het aanvullende net. Omdat dat ook allemaal niet loopt gelijk dat het moet lopen. Dus eigenlijk was de bedoeling van... Ik dacht januari 21 of 22 dat er eigenlijk dan de grote Big Bang ging zijn en dat alles in één keer ging veranderen, maar ja, dat schijnt niet te lukken. Er zijn verschillende problemen, hè. Bijvoorbeeld elektrische deelwagens, dat ging ook gegund worden vanuit Vlaanderen. Dus we hebben daar een aanbesteding voor gedaan, er heeft niemand op ingeschreven. Hè. Dus we zitten als vanuit de vervoersregioraad konden wij daar zelf geen stappen in nemen, want wij moesten wachten op Vlaanderen totdat we wisten met welke partner dat we gingen meewerken. Is dat Cambio? Is dat iemand anders? Dus daar zitten wij op te wachten. Ja, en dan uiteindelijk is er niemand die inschrijft. Op deze moment is bijvoorbeeld de procedure voor deelfietsen nog lopende. Er zijn 3 kandidaten, maar het schijnt er naar uit te zien dat ook dat uiteindelijk niet echt goed gaat aflopen. Dus dat we daar, allee, gelukkig voor de deelwagens, hebben wij ondertussen die raamovereenkomst met IOK. Dus daar kunnen wij dan vanuit de gemeente een stuk op terugvallen. En veel van de gemeenten binnen de vervoersregioraad zijn ook gemeenten die uiteindelijk in IOK zitten. Dus dat is nu de goedkeuring van de synthesenota. Is in principe nu geagendeerd voor nu donderdag. Maar we zullen... Allee, er zijn nog heel veel opmerkingen gekomen. Geel heeft nog wat opmerkingen. Dat gaat over geen fundamentele zaken, maar ik denk dat er nog wel wat discussie zou zijn. En het zou me niet verwonderen dat ze het weer gaan doorschuiven naar een latere datum. We hebben ook vanuit de vervoersregioraad, want eigenlijk moest alles gefinaliseerd worden eind dit jaar. En hebben wij vanuit de vervoersregioraad naar de minister een brief gestuurd van sorry, maar wij dat gaat ons echt niet lukken. Dus wij hebben een uitstel gevraagd. En blijkbaar waren we gelukkig, hè, want dat is op het overleg gebleken, niet de enigste vervoerregioraad die in die problemen zaten. Dus van de alle vervoersregioraden zijn er 2 die effectief bijna rond zijn. En al de rest zit achter op schema. Dus alles is een beetje, wordt nu wat vooruitgeschoven. Nu wat dat dan die basisbereikbaarheid betreft. Dat is eigenlijk allemaal wat op... Ja, dat gaan ze nu gefaseerd gaan invoeren. Dus in plaats van de Big Bang, die ze gingen doen vorig jaar in januari, gaan ze nu gefaseerd proberen die zaken in te voeren. En ze gaan daar zelf geen rekening meer mee houden met de vervoersregio's. Ze gaan gewoon terug Vlaanderen pakken en hoe dat dan gaat verlopen. Dat overleg heeft meer vragen opgeleverd dan antwoorden. Dus ze gaan een proefproject opstarten in Brabant. Ook de hop-in centrales. Dus Mol gaat bijvoorbeeld, het station wordt een regionaal hop-inpunt. Dat is een knooppunt waar je eigenlijk alle verschillende vervoersmodi, waar dat die gaan samenkomen. Waar we in principe die deelfietsen moeten hebben, die er al zijn. Maar waar dat eigenlijk ook die deelwagens zouden moeten gaan zijn. Zodanig dat alles op elkaar aftakt. Er zijn meer vragen als antwoorden op deze moment. Dus het overleg met de minister moet nu ook nog besproken worden, nu donderdag. Dus we gaan zien hoe dat ons plannen weer gaat overhoop halen. Nu, een andere concrete vraag is, van vervoer op maat moeten wij daar budgetten voor voorzien? Normaal is daar gebudgeteerd binnen de vervoersregioraad. Eigenlijk is de vervoersregioraad heeft budget gekregen en die staan, ik kan die wel terugvinden. Vandaag is dat, vandaag dan spreek ik van 2020 bij de opstart, dat is 1.480.000 en dat zou dan gradueel opgebouwd worden naar €2.262.507. Dus dat is vooropgesteld. En het is binnen dat kader dat eigenlijk vanuit de vervoersregioraad dat vervoer op maat ook moet georganiseerd worden. Nu, wat verandert er voor Mol? Want dat was ook een van uw vragen. Niet zo heel veel. Wat dan niet wegneemt dat we toch op problemen gestuurd zijn bij de hertekening van de buslijnen. En we gaan dan nu, dat is nu ook doorgestuurd naar de vervoersregioraad, om daar met zijn kleine aanpassing kunnen we daar ook weer heel veel gaan oplossen, maar eigenlijk de meeste buslijnen, ook voor de scholen, want dat was een van uw vragen, verandert er eigenlijk niks. Dus al die schoolbussen, dat blijft allemaal in dezelfde frequenties rijden. We hebben 1 belangrijke lijn bij, denk ik, dat is de buslijn Mol-Meerhout, die nu een uur, dat wordt een uurtraject elk uur, en we hebben die normaal willen ze die laten rijden over de ring, en dan zo naar Meerhout, maar wij laten die over Heidehuis rijden, dan stop, en dan hebben we eigenlijk de Centrum Express nummer 3. Het is niet helemaal hetzelfde, maar aangezien dat het toch om het uur rijdt, kan het daar wel voor dienen. Wat dat niet wegneemt, dat er nog blind spots zijn. Maar die moeten juist door die vervoer op maat nu gaan opgevuld worden. Maar dat willen ze nu gradueel gaan invoeren. En in plaats van het in één keer allemaal in te voeren, een afgeklopt plan, zeggen ze nu van eigenlijk werkt dat niet. Je gaat moeten stapsgewijs en bijsturen waar nodig. Dus. Maar dat maakt het natuurlijk voor de vervoersregioraad, en zeker omdat je met zoveel verschillende gemeenten zit, heel complex. Ja, ik kan daar nog uren over doen.
Ja. Maar... ja, als ik het goed hoor, André, dat is een beetje, inderdaad, ik heb niet echt veel geruststelling, moet ik eerlijk toegeven. Want langs de ene kant zeggen we zitten nogal op het niveau van de synthesenota. Langs de andere kant bereiken ons ook al wel geluiden van vrij concrete acties. Of vrij concrete veranderingen die, ja, die niet altijd goed zijn voor het bedrijf in kwestie.
Ik weet welk bedrijf dat je bedoelt. Ja, en we zitten daar binnenkort meer rond tafel, dus, maar dat is al een voorstel geformuleerd.
Dus ik denk dat het heel goed is om die communicatie scherp te houden. En ik zou er zeker voor pleiten om ook in die raad, als dat daar gewoon een gezellige boel is...
Nee, dat is geen gezellige, niet echt een gezellige boel.
De belangen van de molenaars, en zeker van de kwetsbare molenaars, om die daar maximaal te behartigen. En ik denk dat we... Ik weet niet wat ik moet zeggen, want uw uitleg heeft bij mij ook meer vragen als antwoorden opgeroepen. Maar ik denk dat het te belangrijk is om naar een goede basismobiliteit te gaan. En dat we ook moeten zien dat als er veranderingen zijn, dat we die ook met de betrokken partners doorspreken en proberen om binnen de mate van het mogelijke oplossingen te voorzien. Omdat je begint wel te merken dat ook de communicatie waarschijnlijk die komt van overal. En voor heel veel betrokken partners begint dat wel verwarrend te worden. Dus ik denk dat het ook goed is om daar als gemeente wat duidelijkheid over te scheppen, wat er al gezegd kan worden en welke vragen die dan nog openstaan. Omdat voor heel veel mensen is het openbaar vervoer het enige vervoer. En ik vind dat we daar als overheid, als lokale overheid toch moeten...
Ja, maar het is ook, dat is ook eigenlijk beslist binnen de vervoersregelraad van proberen met een globale communicatie te komen. Hè. Dat niet elke gemeente los van elkaar begint te communiceren en dat je dan misschien ook weer tegen... iedereen gaat zijn eigen accent leggen en dan gaat er misschien heel tegenstrijdige dingen gaan zeggen. Nu, dat één bedrijf voor dat groep alludeert, hè, we weten allebei waar dat over gaat, dat is dat kernnet hè, dat ze veranderd hebben. En dat is eigenlijk een bevoegdheid van Vlaanderen. Dus daar hebben we eigenlijk een adviserende rol in gehad, maar ze doen eigenlijk wat ze willen. En dat zijn nu wel van die hiaten die we nu opgemerkt hebben. En ofwel gaan ze het kernnet moeten aanpassen om daarop in te spelen. En dat is het voorstel dat ik ook geformuleerd heb. Ofwel gaan ze toch met het vervoer op maat daar een oplossing. Het zal een van de twee zijn, maar we gaan daar een oplossing moeten vinden. Maar het zal een van die twee zijn.
Oké, dat is duidelijk, denk ik.
Goed. Voldoende, Thomas. We blijven bij u. Energie.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is niet uit de media weg te slaan en jammer genoeg ook niet uit die brievenbus. Dus de meeste mensen die worden nu al geconfronteerd met heel hoge rekeningen. Er worden voorstellen gedaan om voorschotten te wijzigen die dan op een keer heel hoog zijn om de eindafrekening nog wat binnen de perken te houden. Er zijn mensen die nieuwe contracten moeten aangaan, omdat er nog amper vaste contracten te vinden zijn, hè, die eigenlijk moeten gaan vissen in die zee van variabele contracten die ze moeten aangaan, die vaak ook heel duur zijn. Er zijn mensen die kopken ondergaan. Als je het nu moeilijk hebt en je wordt dan met een afrekening geconfronteerd van enkele duizenden euro's, is dat genoeg om je financiële draagkracht helemaal te verliezen. Ik kan me voorstellen dat er heel wat mensen niet goed weten wat ze nu moeten doen. Wij krijgen die vragen ook. Wat is nu de beste optie om te gaan doen? Op wat heb ik recht, op wat heb ik geen recht? Daarbij komt dat er verschillende regeringen en overheden bezig zijn met eigenlijk maatregelen te bedenken. Dus daar hebben wij de vraag naar, gaan wij als gemeente Mol hierop inspelen? Hè? Gaan wij proberen om mensen die vragen hebben, zowel mensen uit de kwetsbare doelgroep als de gewone burger, gaan wij die proberen om die op een bepaalde manier te begeleiden? Wij zouden voorstellen om een soort van, het klinkt wel oudbollig, maar ik denk dat de vlag de lading wel dekt, een soort van energieloket op te richten waar mensen terecht kunnen met hun vragen, waar ook mensen naar de persoonlijk financiële situatie gekeken kan worden en kijken naar welke rechten dat mensen hebben. Ik denk dat het ook een goede vehikel is om up-to-date te blijven, want ik denk dat er nog wel wat zaken gaan veranderen de komende maanden op vlak van de energiefactuur. En ik denk dat we daar als gemeente breed kunnen communiceren om die mensen te proberen toe te leiden naar een betrouwbare partner en mensen ook bij te staan in deze tijden. Dus onze vraag is, ja, is de gemeente van plan om daar extra op in te zetten? Gaan we daar mensen en middelen voor vrijmaken? Ik weet dat we samenwerken met IOK onder andere. Zijn er plannen in die richting of blijft alles gewoon zoals het nu eigenlijk is, individueel binnen de schoot van de sociale dienst, waar dan mensen die het moeilijk hebben naartoe moeten gaan, of gaan we daar toch breder proberen aan te pakken?
Thomas, er zijn twee schepenen die u gaan antwoorden. Schepen Looi gaat beginnen en dan geef ik het woord aan schepen Soefers. Schep Looi.
Dankjewel Thomas, dat is een inderdaad meer dan relevante vraag. De tijden waar we nu in leven, inderdaad, we kunnen er niet meer naast kijken dat er mensen het moeilijk krijgen. En dat ook heel veel mensen het moeilijk krijgen. Op dat vlak is het zo dat wij van binnen de gemeente en het OCMW samenwerken. Dus dat vanuit de gemeente de duurzaamheidsambtenaren eigenlijk ingezet worden om daarin te ondersteunen. En daar ook wat overzicht te houden. Om vanuit hun invalshoek voor een stuk ook wat preventief te kunnen werken, maar ook als het nodig is mensen te helpen die met vragen zitten rond hun facturen, rond renovaties, rond premies, rond die dingen. En anderzijds ook vanuit het OCMW daarop in te zetten en ook heel goed met elkaar daar af te stemmen wie dat wat juist doet. Het is tweeledig. En wat betreft de communicatie, is het zo dat wij gelukkig die signalen heel snel opgevangen hebben. En ik heb eens laten navragen wat wij al gecommuniceerd hebben, omdat we er ook al wat dingen rond doen. En dan blijkt eigenlijk dat we in januari van dit jaar al een eerste keer gecommuniceerd hebben aan mensen van als je problemen hebt, kom alsjeblieft langs. Allee, we zijn er voor u en we willen u ook in de mate van het mogelijke proberen te helpen. Het zijn met u inderdaad uw vragen rond uw factuur, rond besparing, rond renovatie, maar evenzeer wanneer je vragen zou hebben rond het feit dat je niet rondkomt. En dat is dan gevolgd in maart door een uitgebreid artikel in ons infomagazine dat in alle molse bussen is gevallen, waar we opnieuw een aantal tips geven, maar ook vooral mensen oproepen van ja, wacht niet, blijf daar niet mee zitten. Kom langs, we zullen u helpen. En daarnaast organiseren we ook een aantal woon- en energiedagen, waar er echt ook heel concreet met die mensen aan de slag gegaan wordt en wordt gekeken van ja, wat is uw vraag? Kunnen we u nu al een bepaalde richting uitsturen om u te helpen? Of moeten we nadien, daar gelang de aard van de vraag, een vervolgafspraak maken om te kijken hoe dat we u dan juist kunnen verder helpen. En we zullen in de toekomst ook blijven doen. Ik denk dat er in het najaar staat er zo nog een dag gepland. Er zijn ook nog woon- en renovatiedagen gepland. Dat is dan eerder preventief. Ook niet evident op dit moment om die investeringen te doen. Maar voor de mensen die toch nog kunnen doen, is het maar goed dat ze ze doen. Of mensen die overwegen, dat we ook kunnen kijken van ja, welke kleine inspanningen kunnen eventueel doen. Dat is eigenlijk een beetje vanuit mijn kant dan van de duurzaamheidsambtenaren. Maar dan, als ik zie hoe goed het wordt samengewerkt met dan de OCMW-kant, want uiteindelijk is het OCMW ingekanteld en is het eigenlijk allemaal één organisatie, dan denk ik wel dat we daar ook in de komende winter, want het ergste moet waarschijnlijk nog komen, dat we daar wel gewapend zijn om daar mee aan de slag te gaan. Maar dan denk ik, ja, om te kijken wat er vanuit die hoek specifiek gebeurt, is denk ik Wendy ook gewoon beter geplaatst om te vertellen wat wij daar juist allemaal doen. Maar feit is natuurlijk wel dat wij dat absoluut niet loslaten en dat wij als gemeente daar ook echt wel ons best zullen doen om er te zijn voor ons burgers, want ik denk dat dat vooral onze taak is. En vooral ook om ze wegwijs te maken, want als ik gewoon al naar mijn eigen facturen kijk en naar premies en van die toestanden, dat is echt niet evident om daar weer weg in te vinden. En veel mensen zullen steun nodig hebben, maar heel veel mensen gaan misschien ook al gewoon geholpen zijn met op het juiste pad gezet te worden en dan vanuit hun eigen kracht te kijken hoe ver geraak ik daarmee. En dus dat duwtje in de rug zullen we zeker blijven geven. En moesten er toch bijkomende hulp nodig zijn, dan denk ik dat de mensen van het OCMW en de Sociale Dienst zeker bereid zullen zijn om daar ook inspanningen te leveren. Maar Wendy is beter geplaatst dan ik om daar een overzicht van te geven.
Schepen?
Ik ga proberen aan te vullen, Thomas. Energieloket, we hebben een dienst energie en wonen. Dus die dienst is al actief binnen de Sociale Dienst. En uiteraard denk ik wat dat heel belangrijk is, wat Frederik al aangekaart heeft, is dat we inderdaad twee duurzaamheidsambtenaren hebben en dat er ook een heel goede samenwerking is met onze medewerkers op de dienst wonen. Daar straks al aangehaald dat heel belangrijk is dat kwaliteitsvol wonen betreffende energiefactuur ook zeer belangrijk is. En we merken inderdaad dat daar een heel goede synergie is tussen al die ambtenaren onderling. En dat iedereen daar echt wel zijn taken opneemt. Nu, de dienst energie en wonen, specifiek bij ons is het uiteraard de individuele dienstverlening. En we merken uiteraard wel, Thomas, dat mensen ook wel de weg vinden richting de sociale dienst. Dus jammer genoeg denk ik dat deze crisis de drempel gaat verlagen richting sociale dienst. Dus ja, het mes zal langs twee kanten snijden, denk ik, deze keer. Maar goed, we zien wel dat mensen hun weg vinden. Wat heel belangrijk is, Thomas, is dat we ondertussen al aan de slag gegaan zijn vanuit de sociale dienst. En dat wil zeggen dat we al een nota ontwikkeld hebben richting steunverlening. Want daar gaat het uiteindelijk over, de burger die zijn rekening niet meer kan betalen. Dat zij de weg vinden richting sociale dienst. En dat we daar al een kadernota ontwikkeld hebben om te kijken, oké, hoe moeten we omgaan met die steunverlening. Hè? Want het is natuurlijk niet meer de gewone doorsnee sociale dienstcliënt die uiteraard enkel bij ons komt en al een gekend dossier heeft, maar uiteraard zijn dat ook werkende mensen. Hè? Want ik denk dat je daar ook wel een beetje op doelt, hè? Van waar vinden die mensen hun gading. Hè? En daar hebben we een heel berekening opgesteld om daarin na te gaan van hoe kunnen we mensen een steun toekennen. Die nota is ondertussen goedgekeurd binnen het bijzonder comité en volgende week willen wij die nota ook graag aan alle gemeenteraadsleden tijdens de raadscommissie Mens en Leven ook toelichten. Dus we hebben de voorbije maanden gebruikt om dat eigenlijk te exploreren. Hè. We hebben dat uiteraard ook afgekaderd binnen Baldemore, dat we binnen de alle gemeentes rondom bij ons ook wel dezelfde werkwijze hanteren. En uiteraard doen we dat met cijfers van hogerhand via de VREG ook. Hè. Dus we zijn daar niet zelf opgekomen. We hebben ons uiteraard ook laten ondersteunen door andere instanties. We hebben de voorbije maanden gebruikt om inderdaad die nota eigenlijk te exploreren en bij te sturen waar nodig. En uiteraard willen we ook graag jullie visie daaromtrent weten. Meer daarover natuurlijk volgende week in de raadscommissie. Wat betreft de budgetten, we hebben een budget van 20.500 en die zal eenmalig verhoogd worden met nog eens 20.800 euro. Dus in totaal hebben we nu een werkingsbudget van over de 40.000 euro. Nu goed, Thomas, we gaan kijken hoe ver dat we als lokaal bestuur dat probleem mee financieel gaan kunnen oplossen. Hè, want we merken uiteraard armoede. We zien inderdaad dat er heel wat problemen zijn binnen ons lokaal bestuur, maar heel veel hangt daarvan vast, inderdaad, wat er boven ons gebeurt. Hè. En we zien inderdaad dat energie dan een heel belangrijke factor gaat zijn, dat wisten we in het verleden al, maar nu komt dat eens te meer nog naar boven. Hè. Dus dat is het financieel kader. Wat betreft personeel hebben wij natuurlijk één vaste medewerker die zich al jaar en dag als ervaringsdeskundige daarin vastgebeten heeft binnen onze dienst Energie en Wonen en die ook op verschillende platforms uiteraard haar stem zal laten horen, ook hogerhand. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook een signaalfunctie hebben als lokaal bestuur en dat wij binnen die bepaalde fora ook aanwezig zijn en meegeven waar de problematieken liggen eigenlijk. En daarnaast heeft ze ook een outreachende functie, ook vanuit de LAX. Maar daarnaast zal zij ook aanwezig zijn binnen armoedeverenigingen, het inloopcentrum, maar bijvoorbeeld ook Ludwina, want ook daar is een kwetsbare groep te werk gesteld met natuurlijk een lager inkomen heel vaak. Hè. Dus ze proberen inderdaad die expertise zo outreachend mogelijk natuurlijk in te zetten. Communicatie gebeurt uiteraard al heel breed via al onze kanalen. De energiedagen zijn inderdaad ook belangrijk, waarin we mensen ook proberen te begeleiden uiteraard van wat is het beste, wat is het goedkoopste en wat is het beste richting isolatie. En ook daar proberen we mensen te begeleiden richting premies. Niet onbelangrijk is dat we uiteraard ook proberen te inzetten op heel die woningsector en dat we daar ook nog gaan inzetten op het, het beter isoleren van woningen en dat we daar inderdaad ook de eigenaars gaan proberen in mee te krijgen, want de woningmarkt is zeer verhit en het is heel belangrijk dat we elke woning op de huurmarkt kunnen blijven behouden. Dus we gaan niet expliciet nog een extra energieloket organiseren, omdat we eigenlijk dat loket al hebben. Dus we hebben daar al een dienstverlening omtrent. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat de duurzaamheidsambtenaren daarin hun taak opnemen en dat wij ook richting die individuele steunen, want die zullen er goed aan ook moeten komen voor mensen in nood, dat we daar uiteraard onze verantwoordelijkheid in opnemen.
Oké, Thomas.
Ja, dankjewel Frederik en Wendy voor het, de uitleg. Natuurlijk, er gebeurt inderdaad al heel veel en wij weten dat. En inderdaad, ik denk dat een van de grote kracht is van lokaal bestuur, is dat wij op een manier kunnen communiceren, dat wij veel mensen bereiken. Ik merk toch echt in mijn omgeving dat mensen echt niet weten waar dat ze naartoe moeten om, het is wat Frederik zegt, het is niet altijd om steun te vragen, maar ook gewoon om informatie te krijgen van welk tarief is nu, of welk contractvorm is nu de meest geschikte, wat gaat de impact zijn op mijn budget. Daarbij komt dat er de komende weken waarschijnlijk heel veel gaat veranderen. Er gaan waarschijnlijk nog bijkomende maatregelen genomen worden van boven lokale overheden. Ik denk dat het heel belangrijk is, en ik noem dat nu een energieloket, maar dat wij als gemeente de hand uitsteken naar die mensen, dan heb je informatie nodig. Kom tot bij ons, bel eens. Dat wil ik niet direct zeggen dat je steun moet hebben, maar dat wij toch gaan proberen om ons mensen mee te begeleiden. En ik denk dat we die expertise zeker in huis hebben. Noem het hoe dat je wil, maar ik denk dat we de komende maanden die signaalfunctie zeker, van mijn part mag dan nog meer over gecommuniceerd worden. Mensen hebben vertrouwen in een lokaal bestuur en ik denk dat heel veel mensen de komende weken en maanden wel raad gaan nodig hebben. Dus misschien toch nog eens overdenken dat we daar toch nog niet een extra communicatie over moeten doen. Dat kan ook allemaal online, dat hoeft erom niet allemaal veel te kosten. Maar ik denk wel dat we moeten laten voelen dat we ermee bezig zijn.
Goed. Bedankt. We blijven bij de vooruitfractie, we blijven bij energie. Maar we gaan naar Paul van Hoof.
Dank u, Peter. Dank u. Werkt toch, hè?
Ja.
Oké. Ik zeg verbaasde blikken. We hebben in Mol de voorbije jaren een viertal windmolens gerealiseerd. Drie van die vier die kwamen eigenlijk rechtstreeks voort uit het windplan dat we in de periode 2011-2012 over de partijgrenzen heen met elkaar afgesproken zijn. Dat was een actief plan, dat was een positief plan, maar ook realistisch. Ik heb toen in de gemeenteraad gezegd in 2009, ondanks de uitgestrektheid van de gemeente Mol zijn de mogelijkheden voor windenergie in onze gemeente beperkt. Maar die paar beperkte kansen, die moeten we wel grijpen. En het is eigenlijk dat actief beleid dat ik momenteel een beetje mis, maar ik zou daar in kunnen mis zijn. En want het is al enkele jaren windstil op vlak van nieuwe windmolens. Er zijn een aantal dossiers geweest met de gekende afloop. Maar ik zou het belang van windenergie toch nog eens willen onderstrepen. Eerst en vooral voor ons klimaat. We hebben hier de voorbije maanden en jaren en klimaatactieplannen goedgekeurd met heel duidelijke doelstellingen in, naar 2030, naar 2050. En het is dus zo dus dat in geen enkel pad richting die doelstellingen, richting 2030, 2050, dat je dat kunt halen, dat je die cijfers kunt halen zonder windenergie. Dat kan gewoonweg niet, dat is een no-brainer, hè, zoals ze zeggen. Dus daar moet je zelfs niet over nadenken. Zonder windenergie halen we die cijfers gewoon niet. En aangezien dat we onszelf toch, denk ik, ernstig moeten nemen als we die plannen hier stemmen, dus denk ik toch dat we daaraan moeten werken. Dat is één. Twee, die energieonafhankelijkheid, we hebben er vanavond al wat over gehad, die is ook heel belangrijk. Hè. Dat blijkt nu echt wel dat we moeten trachten om hier zoveel mogelijk zelf energie op te wekken. We zitten nu in een crisis met Rusland, maar dat kan binnen 2-3 jaar even goed met een ander land zijn. Als ik kijk naar de landen die ons aardgas en aardolie leveren, daar word ik toch niet zo blij van. Ik ben daar liever niet afhankelijk van een aantal van die landen. Dus die energieonafhankelijkheid is ook heel belangrijk en windenergie is daar ook zeker een pijler in. Dus mijn vraag is een beetje van, welke stappen zijn er de voorbije jaren eigenlijk gezet om toch meer om dat aandeel windenergie in onze gemeente op te drijven? Misschien zijn er initiatieven genomen waar ik geen weet van heb. Wat is het statuut van dat windplan? Wordt dat nog gevolgd? Is dat nog een leidraad? Als dat niet het geval is, dan denk ik ook dat we dat moeten stellen. Is dat wel het geval en moet er nog een update komen, dan wensen wij daar ook absoluut graag aan mee te werken. Maar dat is dus mijn vraag is van, wat gebeurt er eigenlijk om meer windenergie te creëren in Mol?
Schepelooi.
Ja, dankjewel Paul voor uw vraag. Het windplan, zoals dat je weet, dat houdt drie zones aan in onze gemeente waar dat eventueel kan.
In twee van die drie zones zijn er de voorbije jaren aanvragen geweest. Dus het leek misschien windstil, maar achter de schermen gebeurde er heel veel. Op het moment dat in twee van die drie zones, en waarbij dat in zone drie, ik er niet van overtuigd ben dat er nog een molen bij kan. Waren we vooral daar mee bezig. Allee, als er een aanvraag lopende is, dan is dat hetgeen dat je moet behandelen. Wat het windplan betreft, denk ik dat is hier destijds in de gemeenteraad goedgekeurd. En nooit terug afgekeurd, dus wat mij betreft geldt dat nog altijd. Alleen is uw opmerking wel terecht, dat plan dateert van 2009, 2011 en actualisatie in 2015, als ik mij niet vergis. Ondertussen evolueert ook een techniek en de windmolens, waar we het over hadden toen dat kaderplan werd goedgekeurd, zijn niet de windmolens waar we nu over spreken. Wat mij ook wel een beetje stoort daarin, is dat ik zie dat in ons omliggende gemeentes, naast een E34, zowel in Nederland als in Vlaanderen, vrolijk windmolens bijgebouwd worden. En dat het in Mol niet mag. Ik denk dat dat wel, alleen dat ik ook voor de collega's spreek, dat wel een frustratie is van het gemeentebestuur. Dus ik denk wel dat we eens moeten kijken, ook met alles met de uitspraken die er gebeurd zijn in de lopende dossiers, of dat windplan inderdaad niet kan geactualiseerd worden, waarbij dat we dan de technieken, alleen nou gaat het dan vooral over de grootte en de impact van de molens die men op dit moment wil bouwen, in rekening brengt. Ik denk dat dat goed is om daar wat voortschrijdend inzicht te tonen en ook gewoon met een open vizier te onderzoeken hoe dat juist zit. En twee, ook te kijken of dat we toch niet kunnen kijken dat er andere locaties dan die drie zones die nu afgebakend zijn, eventueel bijkomend in aanmerking zouden kunnen komen. Je hebt gelijk wanneer dat gesteld dat het realiseren van een groot project rond hernieuwbare energie essentieel is voor het behalen van de doelstellingen van het klimaatactieplan. Moet dat per se windenergie zijn? Dat kan. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook wel belangrijk is dat we ook andere hernieuwbare pistes onderzoeken. We hebben de geothermie gehad, dat blijkt geen succes te zijn. Windenergie op dit moment, zijn de aanvragen die voorgelegen hebben, zijn die niet weerhouden en zijn die ook op alle bestuursniveaus, niet weerhouden en ook rechtelijk vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Anderzijds denk ik ook dat we misschien eens moeten kijken of dat we niet onze oppervlakte aan water eventueel kunnen activeren voor zonne-energie en wat dat daar de mogelijkheden zijn, wat de opbrengst is, wat een impact daarvan is en wat dat daar de modaliteiten van zijn. Dat weet ik op dit moment niet, maar ik denk wel dat dat iets is dat we in de komende jaren moeten onderzoeken en moeten kijken wat dat daar eventueel kan. Het voordeel daarvan is dat het draagvlak daarvoor iets groter is en de visuele impact iets kleiner, maar dat wil niet zeggen dat er geen impact zal zijn, dus dat zal goed moeten onderzocht worden. Dus ik denk dat dat een beetje de stand van zaken is. Dus volop inzetten ook op andere hernieuwbare bronnen. En anderzijds kijken of dat het kaderplan met de kennis van vandaag eventueel kan opnieuw onderzocht en geüpdate worden. En in afwachting daarvan zullen wij, moesten er bijkomende aanvragen komen, zullen wij die beoordelen op hun merites en op hun impact. Want natuurlijk is elke aanvraag is anders qua hoeveelheid, qua hoogte, qua type molen, qua implanting. En heel vaak geven wij er ook enkel maar advies in. Maar dat zullen we dan ook wel in eer en geweten altijd doen. Dus ik denk dat een beetje de stand van zaken is wat dat betreft.
Gippel?
Ja, dank u. Ik ben blij dat je eigenlijk zelf over de E34 begint, want dat is een beetje de insteek van mijn vraag ook. Omdat we worden inderdaad geprankt tussen enerzijds windmolens en Reti, Arendonk, daar staan er een veertiental denk ik naast de autostrade. Er gaan er ook in Nederland komen, die communicatie is ook al gevoerd. Ik weet dat in het verleden het 100% inderdaad niet kon, dat daar windmolens konden. Nu vraag ik me toch af met de wetgeving die er de voorbije jaren in Vlaanderen gewijzigd is, of dat effectief wel zo, dat het 100% zeker is dat windenergie op de E34 op Mols grondgebied niet kan. Ik vind dat een heel ernstige piste. En ik persoonlijk vind ik, als we daar met z'n allen gaan achterstaan, denk ik dat moet, zou moeten kunnen, ook wettelijk. Ik ben er niet van overtuigd dat dat per definitie niet kan. Dus ik denk dat we daar gaan moeten trachten toch ook een actief beleid rond te gaan voeren.
Absoluut, ik ben ook heel blij dat we ervoor dan ook op je steun en uw interesse kunnen rekenen. Maar dat is effectief wat ik denk dat we moeten doen. Het is gebleken dat het ondanks het kaderplan niet evident is om windmolens gerealiseerd te krijgen in de zones die aangeduid zijn. Langs de andere kant, ja, we zeggen altijd hetzelfde. Hè. Zie je dat daar in het noorden van ons gemeente nog potentieel ligt en andere gemeentes vlot kan aangesneden worden. En bij ons kan dat niet. Ja, ook de wetgeving die dat tegenhoudt. Is ondertussen toch ook al wel enkele decennia oud. Misschien moeten we het inderdaad nog eens goed onderzoeken wat het er effectief nog wel kan. En dan moeten we, en ik denk ook wel dat we dat heel erg serieus moeten doen, zoals het initiële kaderplan tot stand is gekomen, denk ik dat we opnieuw nog eens een onderzoek moeten doen van kijk, welke zones zijn daar geschikt voor en wat kan er met de huidige technologieën en binnen het huidige wetgevend kader. Dus op dat vlak denk ik dat we bondgenoten van elkaar zijn.
Voilà, ik denk dat we het eens zijn met elkaar, dus.
Voilà.
Voilà.
Bedankt dan. En dan zijn we toegekomen aan het laatste punt van de publieke zitting van de Raad des Keilandse Zullen, geagendeerd door 3 fracties. Ik weet niet wie het woord gaat voeren. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Ja, collega's, ik denk dat het volle zomervakantie was als wij vaststelden dat de bestendige deputatie toch een uitspraak heeft gedaan in zaken het bouwberoep, dat men aangegaan is tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwproject aan de Keilandse Zillen. Een vergunning die eerder ook afgeleverd werd door het college, het schepencollege van Mol, en waar men dus een beroep heeft ingediend bij de bestendige deputatie. Nu, het eerste oordeel van de provinciale omgevingsvergunningscommissie was eigenlijk vernietigend, zoals we hier ook op de raad hebben samen vastgesteld in juni. En dan ja, wonder boven wonder, wordt toch een vergunning nog afgeleverd door de deputatie van de provincie Antwerpen, zijnde deputatie samengesteld, toevallig of niet, door dezelfde partijen van Mol, CD&V en N-VA. Ja, ik denk dat hier ook de geloofwaardigheid van de politiek toch wel een fikse deuk krijgt als we vaststellen dat een commissie, samengesteld met heel wat deskundigen, multidisciplinair, daar een dergelijk oordeel velt, dat toch, en ik herhaal mijn woorden, ik wik ze ook, vrij vernietigend was, om dan vast te stellen dat dan een deputatie, een politieke verkozen deputatie, deze vergunning alsnog aflevert. Nu, ik denk dat het belangrijk is dat we toch in een paar stappen toch nog eens even vlug in een nutshell op een aantal flagrante feiten kunnen duiden hier, want vandaag willen wij toch wel weten hoe het met dit project verder gaat evolueren. Want wij houden ons hart vast als dit project alsnog gerealiseerd wordt tijdens de volgende jaren. Eerst en vooral denk ik dat een van de belangrijkste bezwaren is dat dit project te zwaar, te groot, te omvangrijk is en dat er een ernstige vrees is dat de druk op de omgeving hier toch wel, dat die daar enorm mee gaat stijgen. Niet alleen qua verkeersafhandeling, maar ook qua leefbaarheid. Hè. We weten allemaal dat de ruimtelijke ordening een heel belangrijk instrument is naar verstedelijking. En dat we ook moeten waakzaam zijn over een goede samenleving. En dat mensen in een buurt, dat er een goed sociaal draagvlak is. En dat er dat een leefbare buurt wordt daar. En we weten ook tegelijkertijd, en dat hebben studies uitgewezen in Vlaanderen, dat stationsomgevingen, dat nu net precies omgevingen zijn waar dat we heel erg moeten op ons hoede zijn. Want dat zijn de eerste omgevingen waar we vaststellen dat de leefbaarheid in het gedrang komt, dat er verpopering komt en dat die sociale mix die we moeten nastreven, dat die net in stationsomgevingen niet altijd wenselijk is. Nu goed, dat is een heel belangrijk argument, denk ik. Ik denk dat er duidelijk in de studie ook en in de bezwaarschriften gewezen werd op een te geconcentreerde verdichting. En dat is nu net waar we ook voor gepleit hebben in het verleden, dat er hier moest gewaakt worden over een goede sociale mix. En dan uiteraard, daaraan gebonden, ik heb net gezegd, de leefbaarheid in de omgeving. En die leefbaarheid heeft uiteraard ook een sterk argument in zaken verkeersafhandeling. En dan kom ik op het feit dat hier, in deze meerderheid, door deze meerderheid van de gemeenteraad, nog een studie werd aanbesteed waarvan we de resultaten niet kennen. Een studie die eigenlijk cruciaal is in de beoordeling voor deze vergunning. Die studie is ondertussen aanbesteed, maar die is niet opgeleverd. En ja, dan wordt daar in de vergunning heel wazig over gedaan. Een knip is een optie. De tweede evacuatieroute is een optie. Allee, allerlei zaken die eigenlijk niet uitgesproken worden, maar toch wordt daar een vergunning verleend. Begrijpen wie begrijpen kan. Ja, en dan een aantal zaken zijn uiteraard nog steeds heel belangrijk. Ook het feit dat er wat parkeren betreft in een buurt die aanleunend aan het station uiteraard moet zorgen dat er extra parkeerkansen zijn. Want ja, we weten allemaal dat een station waar zowel, en we hebben het er straks nog gezegd, multimodaal moet overgeschakeld worden, dat dat een plaats is waar we net moeten waakzaam zijn over voldoende parkings. En op dat vlak begrijpen wij het dus helemaal niet meer, dat eigenlijk hier 1,2 miljoen euro aan het gemeentebestuur wordt betaald door een projectontwikkelaar om onder de verplichte parkeerverordening onderuit te komen. Eigenlijk maakt het extra moeilijk omdat je hier als schepencollege rechter en partij bent. Je gaat een bepaald parkeersom innen en je moet hier vergunnen. Mijn excuses, maar ook daar stellen wij toch wel vast dat daar een zekere onverenigbaarheid is. Nu goed, daar ook blijven we op onze honger zitten. En wij niet alleen, we worden daar ook gesteund door de Vlaamse bouwmeester die zegt van kijk, juist in die stationsomgeving moet je zorgen voor voldoende parking. En ook erop waken dat je dat doet net voor het binnenkomen van het centrum, ten noorden van het centrum. Die locatie wordt dan nog duidelijk gestipuleerd. En dan uiteraard, ik heb al geduid op de verkeersproblemen, op de concentratie van wooneenheden, op het parkeerprobleem. Maar dan zitten we ook nog aanleunend met een wijk van mensen die eigenlijk in een residentiële straat wonen en die het ook eigenlijk helemaal niet meer begrijpen, waarin het eerste voorstel een bouwlijn in de Groeneweg wordt gerealiseerd van 10 meter, gaat de deputatie die nog eens terugbrengen op 5 meter. En eigenlijk met een woonhoogte, met een gabarit, dat quasi ongewijzigd blijft. Dus ook daar hebben wij eigenlijk toch wel vastgesteld dat er heel wat mensen hun wenkbrauwen fronsen. Ik wil het daar voorlopig bij laten, want ik neem aan dat de collega's ook nog verder gaan aansluiten met een aantal inhoudelijke argumenten. Maar wat is heel belangrijk voor ons? Hoe gaat u verder met dit project? Want wij zijn eigenlijk verschoten van het feit dat hier een vergunning verleend werd na het advies van de POVC.
Goed, is er iemand van de twee andere fracties die het woord wenst? Vooraleer de schepen antwoord. Paul?
Ja, rond dat parkeren wil ik toch die bezorgdheid die er bij Hans leeft delen. Hè. Ik heb het echt wel het gevoel dat er een kans gemist is om openbare parkeerplaatsen op de site zelf te creëren. Ik denk dat dat een betere piste was geweest dan de piste die we nu bewandelen. Ik lees toch dat de Infrabel, het doortrekken van de tunnel richting Keijlandse Zillen, dat dat toch in een stroomversnelling zit. Ik weet niet of dat zo is. Ik hoop dat dat zo is. Maar ze hebben ook altijd gezegd van kijk, als we dat realiseren, dan gaan we op de parking van de Hangaarstraat, dan gaan we daar slagbomen zetten. Dus ik zie op dat moment toch wel een enorme druk richting Keijlandse Zillen ontstaan qua parkeerplaatsen. Dus ja, mijn vraag is eigenlijk van in hoeverre hoe ver staan de plannen met alternatieve locaties voor parkeren? Dat is zoals Hans zegt niet opgeleverd, maar ik neem aan dat er toch misschien wel een tussentijds wat nieuws is.
Iemand van de Memo-fractie die wenst tussen te komen?
Nee, voorzitter, we hebben dat punt gezamenlijk met de drie oppositiepartijen besproken en alles wat er gezegd moest worden is gezegd.
Ja.
Wij staan 100% achter al wat hier verteld verteld is.
Schepen.
Het is inderdaad zo dat de deputatie het project vergund heeft, maar intussen zit dat bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ik heb juridisch adviezen gewonnen om te zien wat ik mag zeggen en wat ik niet mag zeggen. En zolang dat die procedure, de nieuwe procedure loopt, kan ik eigenlijk ook inhoudelijk over het dossier als dusdanig niet een visie gaan delen. Omdat het niet aan mij is aan Schepen om die visie te delen, maar dat dat eigenlijk aan de dienstruimtelijke ordening zal zijn in kader van dat nieuwe traject dat loopt. Wat kan ik wel op antwoorden? Dat zijn misschien een aantal zijvragen. Doortrekken van de tunnel. Ja, dat is inderdaad een omgevingsvergunning voor aangevraagd, dus dat loopt. Maar dat is ook weer heel bizar als je met de mensen van Infrabel rond tafel zit. Maar de bedoeling is inderdaad om dan de parkeerplaatsen voor wagens ook om die te gaan aanpakken en daar fietsenstallingen. En als je dan vraagt, mogen wij die plannen eens zien? Dan zeg je, ah ja, maar nee, dat is een andere projectgroep. Dat zijn wij niet. Wij zijn de mannen van de ondertunneling.
Ik heb die plannen een jaar of zes geleden ooit gezien. Dat nog altijd dezelfde zijn, dan weet ik dus niet, maar ik heb daar dus ooit plannen van gezien.
Ja, maar dat zijn heel bizarre vergaderingen, omdat je dus eigenlijk een heel klein stukje van... En dat is ook de reden, denk ik, dat wij met Brut, in kader van de overeenkomst met Brut, dat wij dus gevraagd hebben om zelf voor die hele stationsomgeving met een plan te komen. We gaan niet meer wachten totdat we van de lijnenplannetje krijgen en van de verschillende projectgroepen van Infrabel. Nee, we gaan daar zelf mee aan de slag en we gaan daar zelf mee moeten de boer op gaan, gelijk dat ze zeggen. Dus dat is ook een beetje de bedoeling, denk ik, van hetgeen dat Brut voor ons moet doen. De mobiliteit daar gaan bekijken en ook een globaal plan maken. Je kunt daar, we hebben al aan de lijn voorgesteld, van je hebt het station, nu wordt het, alle bussen, die gaan eigenlijk aan de kant van het centrum. Waarom kunnen de bussen die bijvoorbeeld richting Turnhout moeten, waarom kunnen die geen opstaanplaats hebben aan de andere kant? Dat zijn allemaal van die denkpistes die we nu in dat globaal plan willen gieten en daarmee naar de lijn, daarmee naar de NMBS gaan. Maar over het project zelf, ik zie dat er inderdaad heel veel vragen zijn. Ik zou daar graag op antwoorden, maar ik mag het juridisch niet. Het is mij aangeraden om er niet op te antwoorden.
Oké. Hans?
Ja. Schepen, zo wordt discussiëren natuurlijk zeer moeilijk. Maar als u zegt, kijk, ik heb er een juridisch advies over ingewonnen, dan denk ik dat het ook logisch is dat we dat juridisch advies, dat u dat deelt met ons. Als u dat professioneel heeft ingewonnen, dan neem ik aan dat dat ook in te kijken is door de oppositie.
Het is advies van onze eigen juristen, van mevrouw Kerkhoffs.
Oh ja.
We zullen u met haar gaan, met u in contact brengen. Ik hoop dat u de integriteit van onze jurist in twijfel zal
trekken. Ik trek dat niet in twijfel.
Okay.
Wat ik wel in twijfel trek, burgemeester, dat is dat we in juni, als er geen procedure lopende was, tegen het gemeentebestuur in dit dossier, maar wel een procedure lopende was tegen de deputatie, bij de deputatie, dat u dan geen commentaar geeft en dat u geen gewag maakt van juridisch advies. Hè? Ik stel dat maar vast. En het wordt wel spijtig natuurlijk als we hier over een dergelijk project met de impact van zoveel woningen en zoveel hectare in Mol, op een cruciale plaats, dat we hier in het hoogste beslissingsorgaan van de gemeenteraad, geen objectieve discussie meer kunnen voeren, geen democratisch debat meer kunnen voeren. Wel, ik betreur dat. Want eigenlijk, als het hier niet kan, wel, doe het dan in besloten vergaderingen. Doe het dan in besloten vergaderingen. Maar het is ook uw plicht, denk ik, van de oppositie hierbij te betrekken en alle informatie te verstrekken en uw visie met betrekking tot de toekomst van een dergelijk belangrijk projectzone, ons daarover te informeren. Ja. En onze bedenkingen op een objectieve, gefundeerde en liefst wetenschappelijk onderbouwde manier te weerleggen. Ik stel vast dat we al maanden aan het over discussiëren zijn in één richting en dat we eigenlijk weinig of geen informatie krijgen vanuit de meerderheid. Ik betreur dat.
Alsmaar, ik denk dat het publiek debat op de raad in het verleden gevoerd is, maar jij weet ook vanuit uw vorige functie dat ene keer als geen procedure zit, ja, dan is het moeilijk. Dan kan de schepen weinig zeggen.
Dat klopt. Maar dan denk ik ook en dat je moet zoeken naar oplossingen. En ik heb er een aantal aangereikt, hè, voorzitter. Ik heb er een aantal aangereikt, ja. Hè.
Maar ik denk als de raad voor vergunningbetwistingen beslist heeft, ja goed, dan is de volgende stap daar. Hè?
Een tweede zaak die ik toch nog even wil zeggen. U zegt ja, weinig transparantie bij Infrabel omtrent hun plannen en hun parkeerbeleid. Enige ergernis lees ik daar tussen de regels. Ja, ik heb er al begrip voor. Maar je beslist wel. Je vergunt wel. En je hebt geen kennis van de plannen van een hele belangrijke speler, want je zit in de rechtstreekse stationsomgeving. Reden te meer om hier geen beslissing te nemen en adviezen in te wachten, hoe moeilijk ze ook te verkrijgen zijn van Infrabel, hè? Want ik treed u bij, dat is niet altijd de administratie met het toonbeeld van de meeste transparantie. Maar toch heeft u beslist in dit dossier. Nogmaals een bewijs dat u eigenlijk over één nacht ijs gegaan bent. Want ook qua mobiliteit heeft u nog studies lopen. Maar toch wordt er hier vergund, toch wordt er vergund op niveau van deputatie. Wel, en als u zegt, het is de Hoge Raad van Vergunningbetwisting, ik denk dat dat ook een teken aan de wand is, dat dit een dossier is dat voor heel veel discussie vatbaar is. En daar zal het laatste woord niet over gezegd worden. En wellicht, zal ook de kiezer in 2024 over dit dossier mee gaan moeten beslissen. Hè? Want allee, ik neem aan dat dat tegen dan nog steeds hangende is.
Maar goed, we kijken met belangstelling uit naar de beslissing van de raad. En ik neem aan dat het dan hier wel terug zal geagendeerd worden. Mogen we dit punt afsluiten? Vooraleer de publieke zitting ook af te sluiten, wil ik nog even in herinnering brengen dat onze volgende raad een week wordt uitgesteld. Hè. Dat is gecommuniceerd, denk ik, aan u van 17 naar 24 oktober. Om inderdaad iedereen de kans te geven mee te doen aan de fakkeltocht tegen armoede.